Dames en heren, ook namens het Montesquieu Instituut en het Dagblad Trouw, hartelijk welkom bij dit tweede debat over de staat van de democratie. De democratie, ja, volgens sommigen is de democratie iets wat in permanente crisis verkeert. Je kan op zijn minst zeggen dat er altijd discussie is over de democratie. Het is in ons eigen land al een tobberig iets, als ik het zo mag zeggen. Iets waar we voortdurend over bezig zijn. En in Europa ligt dat eigenlijk nog een slag moeilijker om die democratie gestalte te geven. Daar gaan we het nu over hebben vanuit het perspectief van burgerschap. Dat is ook al een wat lastig begrip. Ik vraag me zelfs af, we gaan het nu over Europees burgerschap hebben. Maar ik vraag me wel eens af uit mijn eigen waarneming of het burgerschap in Nederland eigenlijk wel zoveel inhoud heeft en zo levend is. Naar mijn gevoel hebben we aan de ene kant nog een hele taaie regententraditie. En wat we nu in tijden van crisis zien is een radicaal populisme. En daartussen moet als het ware de democratie opbloeien als het goed is. We gaan het nu hebben over Europa. Er zijn in Europa burgerschap. Dat is, spreekt niet vanzelf in het Europa van vandaag. Want met al die immigranten in verschillende landen. Is dat toch iets wat ook in die zin weinig gestalte nog heeft gekregen. Piers Ballin heeft daar een mooie inaugurele reden over gehouden bij zijn entree aan de Universiteit van Amsterdam. Katelijne Buitenweg zal hem daarover zeker gesproken hebben. Zij heeft zaterdag in Trouw een voorzet gegeven. En ik wil haar nu graag het woord geven om daar een toelichting op te geven. Katelijne Buitenweg.
Goedemiddag allemaal. Dank jullie wel voor de uitnodiging om hier te spreken. Inderdaad, wat gezegd werd, Europa zit in crisis. Niet voor het eerst. Daar wil ik het inderdaad over hebben. Het is niet voor het eerst en Europa ontwikkelt zich ook dankzij crisis. Sjerp, die zei net... Waar ben je, Sjerp? Die is alweer weg. Nee. Die zei net van het is meer een... soms is de automatische piloot tot nu toe. Nou, dat is niet... mijn ervaring geweest, ook niet de laatste 10 jaar dat ik in het Europees Parlement heb gezeten namens GroenLinks. Er is heel vaak inderdaad een crisis geweest, alhoewel deze wel een hele fundamentele is. En het feit dat er vorige keren een oplossing is gevonden, wil nog niet zeggen dat we nu ook een garantie hebben dat er opnieuw een wijsheid is om ons weer wat verder te brengen in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat er ook hele funeste beslissingen kunnen worden genomen en dat het helemaal geen wet van mede en persen is. Dat we uiteindelijk tot een soort logische eindbestemming komen. Ik ben uitgenodigd als wetenschapper. Dat vond ik heel leuk, want er werd mij gezegd... het is een debat tussen een wetenschapper en een politicus. En toen had ik maar wel voor de zekerheid gevraagd wat ik was. Want dat weet je maar nooit, maar ik ben wetenschapper. Dat klopt ook. Ik werk op dit moment aan de Universiteit van Amsterdam... waar ik een proefschrift schrijf, met veel plezier. Maar natuurlijk, we hebben me afgesproken, want mijn geachte opponent... is al wel gepromoveerd, zeg ik met enige jaloezie. Dus we hebben gezegd, dit loopt dit debat maar gewoon een beetje door elkaar heen. Ik heb een artikel inderdaad geschreven in Trouw. Dat gaat over burgerschap. Dat gaat meer over het ontstaan van het burgerschap. Daar komen we straks ongetwijfeld op terug. Maar ik wil eigenlijk nu de gelegenheid te baat nemen... om ook nog iets anders aan te stippen. Wat ook stond in de opdracht eigenlijk van het Montesquieu Instituut om over te praten... En dat ging ook over van ja, moeten we nou meer ambitie of minder ambitie hebben met Europa? Dat vind ik toch een te mooie vraag om ook niet hier op te nemen. Laat ik beginnen met de oorsprong van Europa. Het werd al gezegd, nooit meer oorlog was natuurlijk de legitimatie van een project wat uiteindelijk gedreven is door de interne markt. Met het idee dat we in ieder geval de economieën met elkaar gaan vervlechten. En dat besluit om de grenzen op te heffen leidde tot een vorm van ja, negatieve integratie. Negatieve bedoel ik hier niet normatief, maar meer van het weghalen van allerlei barrières. En dat ging vrij gestaag. Vandaag de dag gaat het niet meer alleen over het verwijderen van allerlei handelsbarrières door nationale voorschriften voor bijvoorbeeld de liqueuren. Zoals ooit begonnen is in Cassis de Dijon, dat weten jullie misschien nog in 1979. Inmiddels hebben we een interne markt waarin ook geprobeerd wordt om bijvoorbeeld het overdragen van verdachten zo efficiënt mogelijk te gaan verlopen. Europa is dus heel goed gebleken in het verwijderen van obstakels. En de logica van de interne markt was daar het breekijzer voor, daarbij geholpen door een activistisch hof van justitie. De vraag is natuurlijk, hoe goed is Europa in het opbouwen? Als je kijkt weer naar die rechten van verdachten, ja, we hebben inmiddels een Europees arrestatiebevel, maar de beoogde afspraken over de minimumnormen waar dan ook verdachten op konden rekenen, dat is nog steeds onderwerp van aanmächtige studie. Bij het bouwen is namelijk niet zo'n mooi mechanisme als bij het verwijderen. Dat is veel moeilijker. Je moet het dan ineens met elkaar elke keer weer over iets eens worden. En wat dus bij de negatieve integratie goed is gelukt, lukt bij de positieve integratie niet. Dat is echt een zorgenkindje. En waar ik mij op wil, meer over wil zeggen, is het sociaal beleid. Omdat ik denk dat burgers ook wel heel erg raakt. Ik heb de verdragen eens naast elkaar gelegd wat betreft sociaal beleid. Vanaf de jaren 50. En wat zie je is dat, aanvankelijk werd het eigenlijk helemaal niet genoemd, ook niet in de doelen. Want men dacht, met die interne markt wordt vanzelf ook de levensstandaard beter, wordt vanzelf ook allemaal wat beter verspreid. Alle burgers gelukkig. En zo leidt het tot een halleluja. Nou, in de jaren 70 kwam toen het idee van dat economische integratie juist eigenlijk ook tot sociale afbraak kon gaan leiden. En vanaf toen kwamen er extra doelstellingen toegevoegd aan de, toen nog de EEG en later de EG. En het is echt de moeite waard om die verdragen te zien, want de woorden worden steeds mooier. Elk verdrag meer wordt er weer meer ambitie aan toegevoegd over wat we eigenlijk toch wel niet willen voor de burgers. Ook de moeite waard is om de instrumenten ernaast te leggen. Die groeien ook wel, maar zitten toch echt wel op een ander niveau. Dus het is nooit mogelijk gebleken in een verdrag om de instrumenten die we geven aan de Europese instellingen om die doelen na te streven ook inderdaad waar te gaan maken. Het gevolg is dat Europa dus te eenzijdig is en dat solidariteit niet is georganiseerd. Dat zie je trouwens ook in het laatste verdrag, wat nu weer nog geratificeerd moet worden. Daar zag je weer harde afspraken, knoeiharde afspraken over begrotingsdiscipline. En je zag een verklaring over werkgelegenheid, want dat vinden we ook belangrijk. En je zag ook dat premier Rutte in een debat, in een antwoord op een brief van de vakbonden, die ook dit signaleerde als groot probleem en ook de afbraak bijvoorbeeld ook in Griekenland en andere landen. En toen, en ik quote ook de brief, die zegt, in het geval van Griekenland en enkele andere lidstaten betekent dit dat de EU strikt toeziet op de naleving van de afspraken. Maar het is aan de nationale parlementen om toe te zien op het handhaven van de grenzen van de fundamentele sociale rechten op nationaal niveau. Europa gaat dus over de centen en niet over de mensen. Los van het feit dat het dus niet helemaal waar is, want ik zei u net dat qua doelstellingen het wel degelijk de bedoeling is dat de EU ook over sociale kanten gaat. Maar is het ook gewoon tekenend dat, en het is bijna onmogelijk ook dus voor lidstaten om zich nog houden aan die sociale normen als tegelijkertijd er zulke dwingende afspraken zijn aan de economische kant. Natuurlijk zal ik niet bepleiten dat we een volwaardig Europees sociaal beleid hebben op alle terreinen. Wat helemaal aansluit, want dat gewoon de tradities in de lidstaten zijn daar ook gewoon te verschillend voor. De verschil in rijkdom is te groot, dus je hebt niet een one size fits all. Maar ik denk wel dat het een van de Achilleshielen is waar we iets mee moeten. Ik kan me voorstellen dat als een deel van de oplossing, bijvoorbeeld je zegt dat de EU ook het Europees Sociaal Handvest moet tekenen. Dat is namelijk eigenlijk heel erg raar. Je hebt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat gaat de Europese Unie tekenen. Hebben alle lidstaten ook getekend. Het Europees Sociaal Handvest, waar bijvoorbeeld ook het stakingsrecht staat, wat verder gaat dan bijvoorbeeld bij het grondrechtenhandvest, moeten alle lidstaten tekenen. Maar de Europese Unie niet. Maar inmiddels zag je ook bij allerlei stakingen die kwamen, ook bijvoorbeeld in Frankrijk, dat nu ook de Europese Commissie gaat zeggen, al die stakingen, dat is wel strijdig op een gegeven moment met de interne markt. Dus het is al één goed iets om een soort mechanisme te hebben, net zoals we de interne markt hadden voor het weghalen van belemmeringen, zou ik zeggen, om nog een minimum te garanderen in Europa, zou het wel goed zijn om zoiets te verzinnen zoals de ondertekening van het ESH. Soms weet ik niet of het nou een gebrek aan idealisme is om Europa verder uit te bouwen, of gewoon een gebrek aan idealisme om de markt aan banden te leggen. Maar goed, het feit dat de interne markt de oorsprong is van de samenwerking, wil niet zeggen dat dit ook zijn bestemming moet zijn. De tragiek is dat heel veel mensen daardoor ook het idee hebben dat Europa per definitie tot kaalslag gaat leiden. En daarom dus ook zeggen dat er niet nog meer zaken Europees geregeld moeten gaan worden. Terwijl juist de nieuwe taken die Europees geregeld zouden moeten gaan worden, misschien ook wel grenzen verder aan de markt zouden gaan stellen. En daarmee komt er een soort self-fulfilling prophecy. Het is een beetje als in 2005. Ik heb nooit geloofd dat mensen tegen het verdrag toen hebben gestemd, omdat zij per se tegen alle letters in het verdrag waren. Ik geloofde wel dat heel veel mensen tegen de Europese Unie zoals die toen was ontwikkeld waren gekeerd. Of tegen het feit dat ze decennia lang voor voldongen feiten op Europa werden geplaatst. Maar het gevolg was dat als je dan tegen zo'n verdrag stemt, dan stem je juist tegen veranderingen. Terwijl mensen zich misschien juist ertegen keerden, omdat ze de huidige situatie niet zo mooi vonden. Ik pleit dus voor veel meer ambitie voor een menselijk Europa. Het is een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau die zegt dat steeds meer mensen denken dat mensen zoals zij steeds meer de klos gaan worden van het verdwijnen van grenzen en het open worden van de economie. Dus dat is de trend in echt een gevoel wat breed gedeeld wordt. Maar laten we ook eens naar de feiten kijken, waarvan ik het van belang vind dat we dat ook veel vaker uitdragen. Nederland is de tweede exporteur van de Europese Unie. Het is de zevende exporteur van de wereld. Het is na Luxemburg het land met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking. Het is het land met bijna de laagste werkeloosheid. En qua absolute omvang van het bruto binnenlands product heeft het de 18e plek op de wereldranglijst. Het gaat dus heel erg goed met Nederland. Onze positie is nauw verbonden aan die van de Europese Unie. En ik denk dus dat dat meer uitgedragen moet worden. Maar in plaats daarvan zijn juist ook gevestigde partijen zich veel meer aan het aanschuren tegen het modern conservatisme, zoals het Centraal Cultureel Planbureau dat noemt. En die uit zich in een gevoel voor nationale eenheid, het behoud van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat en het behoud van de persoonlijke vrijheden. En volgens Paul Snabel, directeur daarvan, is er een steeds groter en groeiend verlangen naar solidariteit, loyaliteit, homogeniteit en consensus. Ja, en daar staat het huidige Europa inderdaad wel wat ver vandaan. En nou is de vraag, kunnen we dat dan bereiken door ons wat meer terug te trekken aan Europa? Of is het dan zaak om te proberen die zaken ook Europees te gaan regelen? Bijvoorbeeld die solidariteit. Nou, u zult begrijpen dat mijn voorkeur dat laatste heeft, omdat ik namelijk niet geloof dat het meer terugtrekken en zorgen dat je die nationale solidariteit heeft, dat dat ook maar enige oplossing is in deze tijden van globalisering. En in deze en gezien ook het feit dat de basis van onze economie toch ook vooral juist ligt in die open economie. Kort nog een paar opmerkingen. Eén daarvan is dat ik ook vind dat ook vanuit de regering er ook veel meer uitgedragen zal moeten worden. Dat de oplossingen die gekozen worden, bijvoorbeeld bij zo'n crisis, dat het in ons gezamenlijk belang is. Bijvoorbeeld bij de EMU. Natuurlijk hebben die Grieken er ook een zooi van gemaakt. Maar het is toch ook zo dat wij veel hebben kunnen exporteren, omdat namelijk onze munt eigenlijk kunstmatig laag werd gehouden door het feit dat ook de minder productieve landen zelf vormgaven aan de waarde van de EMU. Dus wij hebben ook heel erg geprofiteerd van de EMU. En als Rutte en Merkel zitten in die bij de regeringsleiders, dan zitten ze daar niet alleen maar namens hun land. Zij zijn onderdeel van een Europese, noem het een regering. En dat zal ook op die manier uitgedragen moeten worden. De verantwoordelijkheid van de mensen die daar aan tafel zitten is niet alleen voor hun eigen nationale burgers, maar is voor alle burgers van Europa. En ook op die manier moeten zij daarover verantwoording afleggen. En dat brengt me tot een paar hele kleine puntjes nog over het burgerschap. Wat ik inderdaad in Trouw heb gezegd. Ik heb daar ook beschreven dat ook dat voortkomt uit de interne markt. Vanuit het idee dat iedereen vrij moet kunnen reizen is er een Europees burgerschap ontstaan, waardoor je makkelijker naar een ander land kan en daar ook kunt stemmen en ook gekozen kunt worden. En dat is toch langzaam aan het ontwikkelen. Je ziet dat ook via een aantal uitspraken van een hof. Dus het krijgt steeds meer een juridische status, maar mondjesmaat. En het is natuurlijk een uitdaging om dat ook meer politieke status te geven. Vanaf 1 april komend jaar is er voor het eerst een Europees burgerinitiatief mogelijk. Dan kunnen alle mensen die hier boos beneden stonden proberen om zich te organiseren. En ook boos georganiseerde mensen, zolang zij zich Europees organiseren, zijn wel degelijk ook Europeanen die ook gezamenlijk een Europese publieke ruimte aan het creëren zijn. Dus ik hoop dat dat ook echt wat kracht wint. Maar je kan ook denken aan plannen als bijvoorbeeld dat je bij Europese verkiezingen dat alle politieke partijen één persoon kiezen die zowel in Frankrijk als in Duitsland als in Spanje op de lijst staat, zeg maar een Europese kop bij hun lijst, wat dan tegelijkertijd hun kandidaat is voor voorzitter van de Europese Commissie. Waardoor er dus ook wat meer op het spel staat, wat meer macht op het spel staat dan op dit moment het geval is bij de Europese parlementsverkiezingen. Dat zijn gewoon voorstellingen waar we zo meteen over kunnen praten, maar het mogen duidelijk zijn dat mijn pleidooi is om juist, natuurlijk niet op alle terreinen alles te Europeaniseren, maar wel om wat meer ambitie te tonen. Zowel om qua politiek burgers meer in toegang te geven, ook tot besluitvorming, daar waar het ook echt gaat, waar de macht ook echt verdeeld moet gaan worden. Maar ook om te zorgen dat het niet zo eenzijdig alleen maar gaat over een economische, een markt Europa, maar ook mensen het vertrouwen geven dat we ook een minimum aan beschaving regelen. Want Sjerp zei, het is wel een soort ook een beschavingsproject. Dat is het wel, maar laten we dan ook zorgen dat we dat ook maar gaan vastleggen. Dat geeft vanzelf wat meer zekerheid. Hartelijk dank.
Katelijne, dank je wel. Ik geef nu graag het woord aan Klaas Dijkhoff, sinds 2010 Kamerlid voor de VVD.
Ja, dankjewel. Fijn dat de zaal zo vol zit. Dat betekent dat het huis een voordeur heeft die uitnodigt om door binnen te stappen. En ik vond het eigenlijk die term van het Huis van Europa wel mooi. Niet alleen als het gaat om deze zaal, maar ook als metafoor voor het huis dat Europa zelf is. Want het huis is wel behoorlijk veranderd. Het stond waarschijnlijk vroeger ooit op een heuvel. En dat was ons huis, maar we kwamen er niet zoveel. Inmiddels wonen we er toch echt duidelijk in. Sommige mensen werden ineens wakker in een ander bed. Kwamen er toen pas achter dat ze Europa zo belangrijk voor ze was dagelijks. We hebben ook wat huisjes bijgebouwd. Nu tocht het overal in Europa, maar in die huisjes nog net wat meer. Daar zijn wat verdere familieleden komen wonen. Die lopen ook af en toe bij ons de kamer binnen. Dat vinden we niet altijd even leuk. Maar ja, het is wel één huis. En nu vragen mensen zich langzamerhand af, wie heeft hier eigenlijk het behang uitgezocht? Wie heeft hier eigenlijk de afgelopen tijd voor die inrichting gezorgd? En volgens mij hebben ze mij nooit iets gevraagd en daar ga ik nu eens even flink boos om worden. Met wel als wat die woede nog extra voedt, het idee dat je natuurlijk geen alternatief hebt. Want je kunt er niet uit verhuizen. Ja, als individu. Maar er is geen optie dat je als Nederland zegt van jongens, hiernaast staat nog een schuur, we gaan daar wel zitten. Dat voedt natuurlijk frustratie nog harder als mensen het idee hebben dat het al lang aan de gang is en ze nooit iets is gevraagd. Daarbij kom je volgens mij ook bij dat burgerschap uit. Omdat... Dichterbij. Oké. Okay. Ik zal niet herhalen wat ik tot nu toe gezegd heb. En dan zal ik nu ook minder hard praten. Misschien voor mijn eigen rust ook beter. Maar goed, dat huis, daar zitten we dus in. We kunnen er niet uit. En nou ja, als we de eurocrisis nog verder doortrekken als metafoor, dan is nu ook het riool verstopt. En vinden we allemaal dat iemand anders daar de schuld van heeft. Maar die reparatie moet wel gedaan worden en die kost geld. En dan hebben we ook nog, los daarvan, het idee van een project van verdere integratie, zoals mevrouw Buitenweg het noemde. Ik zal eerst een aantal punten behandelen die zij genoemd heeft, om er ook discussie op gang te brengen en tot slot nog wat zeggen hoe ik daar zelf vanuit de VVD ook naar kijk. Dat project van integratie, dat is een mooie term, die gebruiken we allemaal, maar hij wordt nogal eens verschillend geïnterpreteerd. Hij heeft namelijk niet van tevoren een vooraf bepaald einddoel. Het is een project, dan is het af, werken we naartoe, mooie klus. Voor sommige mensen betekent dat het geen vooraf bepaald einddoel heeft, dat het eigenlijk ook geen einddoel heeft. Dat het project van belang is, belangrijker nog dan wat we mee bereiken. En dat het juist die steeds verdergaande integratie is, die de boel rustig en vreedzaam houdt, in plaats van een bepaalde mate van integratie die je moet bereiken om het rustig en vreedzaam te houden. Het mag duidelijk zijn dat ik meer van die laatste redenering ben. Ook omdat er, als ik het koppel aan het burgerschap, niet echt sprake is geweest van een organisch Europees burgerschap. We hebben natuurlijk altijd die vraag, voel je Europeaan? Nou ja, goed, in Amerika voel ik me ontzettend Europees. In Kazachstan en Oezbekistan nog wat meer eigenlijk. En ja, in Nederland voel ik me dan niet zo Europees. En hier voel ik me vooral Brabander eerlijk gezegd. En als ik thuis in Breda, of als ik in Tilburg loop, voel ik me vooral heel erg een Bredanaar. Dus het is allemaal een beetje relatief, maar toch is dat Europese altijd een beetje wat killer, wat technischer. En vooral voor mensen die niet zo gewend zijn om veel te reizen en veel contacten te hebben met andere Europeanen. Dan wordt het toch wat afstandelijker. Mevrouw Buitenweg zei al heel terecht dat de Europese Unie vaker grote sprongen voorwaarts heeft gemaakt in crisistijd. En ook wees er terecht op dat het Hof daar een hele grote belangrijke rol in heeft gespeeld. Er wordt ook wel eens als een juristenunie bestempeld. Daar vond ik dat toen ik nog rechten en Europees recht studeerde altijd wel stoer, want ik werd ook een Europees jurist. Dat was een beetje mijn unie. Maar als politicus zie ik daar toch de gevaren en de gebreken van. Want het kan op zich verstandig zijn wat dit Hof besloten heeft. En de doorbraak kan op zich voor alle Europeanen beter zijn. Maar als de Europeanen het niet doorhebben. En als ze vooral ook het idee hebben dat het voor hen besloten is. Levertraan kan ook goed voor je zijn, maar het smaakt verrekte bitter. Tenminste, ik weet niet of het bitter was. Ik heb het nooit hoeven slikken. Bitter, precies. En dat burgerschap, dat is er nu, dat is het groeien, dat werd ook wel gezegd, maar dat dit blijft formeel, het blijft heel erg juridisch. Het is een soort, als het onderscheid maakt tussen een natie en een staat, een burgerschap van een staat. Je hebt nog, het staat op je paspoort, de Europese Unie, je kunt ermee door de Schengenlanden reizen. Dus technisch klopt het allemaal wel, maar je voelt het niet zo. Het is niet iets dat je het idee hebt van, goh, waarom hebben we nog een Europees kampioenschap? Laten we gewoon één team uit Zuid-Amerika halen, één team uit Azië en even met als Europa er tegenaan voetballen. Dat gevoel, ja, dat is er niet zo. Dat kun je op twee manieren oplossen. Je kunt het gaan proberen te kweken. Met vlaggen, met volksliederen, met symbolen, Europese lijsten. Of je kunt accepteren dat het er niet is. En dat is denk ik iets waar we straks ook verder kunnen discussiëren. Ik was het ook heel erg eens met de analyse die mevrouw Buitenweg gaf, dat het afbreken makkelijker is dan het opbouwen. Dat is volgens mij niet iets wat wijst op politiek gebrek aan politieke moed of politiek lef. Het is ook volgens mij omdat opbouwen moeilijker is op grote schaal. Op kleinere schaal kun je het makkelijker eens worden wat je nu wil. Het is op zich goed om te zien, ik neem belemmeringen weg. Daar worden we allemaal wat vrijer van. Als je die vrijheid vervolgens wil invullen, wordt het lastiger als het altijd op grote schaal moet. Binnen Nederland decentraliseren we ook veel. Omdat sommige zaken zich makkelijker laten oplossen op een kleinere schaal. De Europese Unie kent niet alleen een idee van sommigen dat het steeds verder moet integreren. Het kent ook duidelijk het subsidiariteitsprincipe. Het kent duidelijk het principe dat het per definitie niet over alles zal gaan. Ook niet als het ooit doorontwikkeld of uitgeïntegreerd is. Omdat lidstaten het voortouw hebben. En pas als het aantoonbaar beter is dat Europa het doet, moet Europa het doen. Dat is met het opbouwen van zaken wat lastiger te bewijzen. Dat is gewoon minder helder waarom, als je de vraag moet beantwoorden als je iets gaat opbouwen, waarom moet dit per se op EU-niveau? Vooral als mensen in ieder land het idee hebben dat het alternatief, het per land doen, maar wel afstemmen, ook inhoudelijk beter past bij wat zij graag zouden willen. Is dat arbitrair? Dat je dan zegt, we doen het per lidstaat? Ja, dat klopt. Maar ja, Europa is ook arbitrair. Het is wel een groeiende arbitraire grens van wat binnen de Europese Unie valt. Het blijft dus arbitrair. Maar is het dan erg dat je kiest voor die lidstaat als niveau voor veel dingen in plaats van de Europese Unie? Nou, volgens mij niet. Volgens mij wordt het niet per se slechter in alle Europese landen als er zaken per lidstaat bepaald worden. En moet je dus vooral die integratie zoeken op zaken waar het aantoonbaar beter is. Een vrije markt, daar zitten schaalvoordelen in. Daar heb je, als je protectionisme afbouwt, heb je daar voordeel van. Ik kan me op andere terreinen ook voorstellen. Europees gemeenschappelijk buitenlands beleid is heel moeizaam. Maar je kunt je voorstellen dat je tegenover andere grote landen of blokken meer te vertellen hebt als je je verenigt, als je het daarover eens bent. De truc voor mensen is natuurlijk dat ze altijd zullen zeggen, ja, ik heb niet veel zin om sterker te staan als ik daarvoor een mening moet verkondigen, heel sterk, die me niet bevalt. Dat is natuurlijk wel het dilemma. En die kun je volgens mij niet oplossen. Dat dilemma kun je niet oplossen door structuren overeen te zetten, maar door te werken aan een gemeenschappelijk gevoel voor zover dat er is. Ik ben er niet zo van om dat maar een beetje op te dringen als dat je wens zou zijn. Dat punt triggerde me ook een beetje van mevrouw Buitenweg. Dat ze zei, ja, het is raar, de Europese Unie is selectief. Soms is het een geheel, treedt het wel toe tot het EVRM. En niet zozeer tot het sociale deel. Interessant omdat ik het punt deel alleen de andere kant op. Ik kom ook bij de Raad van Europa. Dan moet ik aan niet-Europese leden, niet-EU-lidstaten uitleggen waarom we ook nog als blok komen. Wat dan die burgers zijn van de Europese Unie, die door de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM pas beschermd worden en nu nog niet. De Europese Unie, zeggen zij dan, hebben toch geen burgers anders dan mensen die al burger zijn van een lidstaat. En die lidstaten zitten er al bij. En dan vragen ze ook, gaan jullie straks bij die groep van 47 met 27 landen ook altijd hetzelfde vinden en stemmen? Of komt er een soort 28e stemmetje bij namens jullie allemaal, maar hebben jullie toch allemaal nog je eigen stem hierin? Vanuit het systeem zou het logisch zijn dat als de organisatie namens de 27 A vindt, dat alle 27 dat ook steunen. Dat is een schrikbeeld voor die 20 landen die niet bij de Unie zitten. Maar het is systematisch logisch. Als Nederland kan ik me daar niet bijvoorbeeld veel bij voorstellen dat ik het altijd eens zal zijn met al die andere Europese lidstaten op mensenrechtengebied. Was een keer bij de Verenigde Naties conferentie over AIDS-bestrijding. Daar hoorde ik andere mensen uit andere landen meningen geven over de rechten van homoseksuelen in deze context. Nou, ik zou niet willen, ook al klinkt het geluid daardoor sterker, dat ik ooit dat geluid moet verdedigen. Dus die diversiteit, ja, maakt het denk ik toch wel lastig. Meer ambitie voor een menselijk Europa. En dat was natuurlijk een prachtige zin van mevrouw Buitenweg. En ik denk zelfs dat als je die ambitie deelt, ja, wie kan hem eigenlijk niet delen? Ik ben niet voor een minder menselijk Europa, laat ik dat even duidelijk maken. Dan denk ik juist dat je die menselijke maat ook moet houden. En dat die menselijke maat soms beter gaat bij een lidstaat. Wel in goede Europese samenwerking. Maar ik zie daar nog niet, dus ik ben benieuwd straks misschien dat ik het gewoon over het hoofd zie. Waarom een menselijk Europa, dus een menselijker bestaan, denk ik dan maar even, voor de Europeanen, voor de mensen die in Europa in die lidstaten wonen. Dat samen moet gaan met meer Europa in de institutionele zin. Of zelfs de federale zin. Volgens mij is het zaak dat pas op de plaats maken, niet omdat het nu eenmaal moet en een pure blokkade. Volgens mij is het wel even tijd dat de Europese Unie een inhaalslag maakt. Dat we even terugkijken naar waar we ook alweer voor zijn gaan samenwerken. Dat zijn die mensen die er wonen. Kijk, Europa is een geografisch feit. Dat we er aan samenwerken, dat is een keuze. Ik zou ook als VVD'er die keuze iedere dag opnieuw maken. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. En ik denk wel dat dat goed is om je te realiseren. Voor veel mensen is het dat wel. Volgens mij mis je dan de slag. En vooral ook om het uit te blijven leggen aan de mensen die zich nu er wat van afkeren. Of een andere analyse zich er altijd al van afkeerde, maar die nu hard genoeg roepen, zodat wij als bestuurlijke elites er ook naar luisteren. Volgens mij moet je die keuze voor Europa maken. Moet je hem opnieuw maken iedere dag als je het wil. Moet Europa zich ook aan meerwaarde bewijzen? En moet je het ook uitleggen als politicus waarom je dat wil? En niet de oude trucs van als het slecht is verwijten we Brussel. En als het moet van de Europese samenwerking verkopen we het alsof we het zelf bedacht hebben. Zo hebben de Belgen briljante truc uitgehaald door eerst jarenlang te strijden tegen zwangerschapsverlof. En toen ze het van het Hof eindelijk moesten, het aan de bevolking te verkopen alsof ze het zelf bedacht hadden. Dat is politiek slim op korte termijn voor de volgende nationale verkiezing. Maar Europees moeten we daar toch echt mee ophouden, omdat de burger gelukkig die ballonnetjes steeds beter ook zelf kan doorprikken. We hoorden hier ook een paar keer het oorlogsargument, het vredeargument, laat ik het zo maar noemen. Nie wieder Krieg. Dat is een no-brainer als je daar zo naar kijkt, dat je dat niet wil, oorlog. Het is alleen wel lastiger als je dat nog steeds gebruikt als ultieme kern van waarom je het doet. Omdat die herinneringen vervagen. Helaas zijn de mensen die het zelf nog meegemaakt hebben, ook in je eigen familie, die ontvallen ons jaar na jaar meer. En die herinneringen worden zo verhalen. En die afstand daartoe wordt groter. Het wordt niet meer een vanzelfsprekendheid. Het wordt niet meer gevoeld. Het wordt een argument. Een argument dat het goed is. Maar ook een argument dat weerlegd kan worden door argumenten waarom je het niet zou moeten doen. En dat is gevaarlijk, omdat het sentiment nu meer is op een anti-Europese stemming. Op een idee dat er iets mis is. En op zich is dat een sentiment wat geen gevaar hoeft te zijn, als je daarmee een zinnig discussie aangaat. Het gevaar is wel als dat alleen maar bestreden wordt met andere sentimenten, door het vulgair te noemen en door alles wat kritisch is op Europese samenwerking of op een verdergaande integratie af te doen als populistisch of zelfs nationalistisch. Dat soort geluiden hoor je toch vaak. Het heeft volgens mij geen zin om hier in Den Haag te roepen dat alles wat uit Brussel komt onzin is en dat het allemaal slechte mensen zijn en dat de EU-SSR nu gesticht wordt. Net zo min als dat het zinloos is om iedereen van populisme vanuit Brussel te beschuldigen die kritisch is op wat er gebeurt in de Europese Unie. Als je de volkeren van Europa een warm hart toedraagt, moet je ook een mening serieus nemen. En moet je volgens mij een tempo hanteren dat draagvlak heeft en niet verder gaan dan democratisch gewenst. Dat is iets anders dan populisme volgens mij. Dat is volgens mij gewoon de kern van democratie. Vooral omdat in mijn ogen meer Europa niet altijd een beter Europa betekent. Die samenwerking, zoals ik eerder al zei, zelf, dat je dat blijft doen, dat brengt rust, welvaart en stabiliteit. En het is niet een proces van nooit verder, nooit eindigende integratie dat je daarvoor nodig hebt. En die politieke vanzelfsprekendheid, daar betalen we nu gewoon een gruwelijke prijs voor. Die eurocrisis is een enorm probleem. Dat kun je niet bagatelliseren, dan zit je op een andere planeet. Maar die landt ook nog eens bovenop een imagoprobleem. Decennia lang achterstallig democratisch onderhoud. En dat is niet een verwijt aan Brusselse instituties. Dat is gewoon, als dat in Nederland is, ook een verwijt aan de Nederlandse politiek. Dat zou raar zijn om dat te scheiden. We waren ontzettend zelfverzekerd als politieke elite. Ik zeg we als een soort erfzonde, want gezien mijn leeftijd heb ik er niet heel veel mee te maken gehad. Maar die zelfverzekerdheid heeft zich nooit vertaald in het goed uitleggen. Die heeft zich vaak vertaald in, ja, dit is zo voor de hand liggend, dit is zo goed, dat hoef je niet uit te leggen. En dat doen we dus ook maar niet. Dat doet de bevolking meestal niet goed, vooral niet op langere termijn. En eerlijk gezegd, ik wilde niet zeggen als de bevolking op abstracte zin, ook ikzelf toen ik het voor het referendum moest stemmen, ik heb de grondwet toen het concept gelezen, stonden prima dingen in, stonden mindere dingen in, maar de uiteindelijke afweging om voor of tegen te stemmen, heb ik ook inderdaad niet gemaakt op een zorgvuldige weging van hoeveel dingen zijn goed, hoeveel dingen zijn niet goed. Het was ook, er is de hele tijd niks gevraagd, nu vraag je in één keer met een teken door lieverd houding, vraag je me overal ja tegen te zeggen, ook met terugwerkende kracht tegen dingen die je wel ongevraagd hebt gedaan. En ik was ook een van die mensen die toen heeft gedacht, nou, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Ja, ik heb tegengestemd, ja. Ja hoor. Ik heb het ooit voor het eerst in het openbaar gezegd om collega Plasterk niet in een hoekje te laten staan, waar hij de enige was in dat zaaltje die zich moest verantwoorden om tegengestemd te hebben. Ik heb er ook geen spijt van, eerlijk gezegd. En ik denk, dat heeft ook te maken met het vorm van het referendum. Maar ik loop nu vast een beetje uit, denk ik, op de discussie met het publiek. Maar goed, ik zou het zo weer doen als het op dezelfde manier het proces gegaan is. En daarom moet het proces gewoon ook anders in de toekomst. Ik heb ook in het debat al eerder aangegeven dat het referendum gewoon niet zo'n slimme manier was om dat te doen. Ook al steunde mijn partij dat toen wel. Omdat je dus, dat imagoprobleem was er al. Dus wat voor probleem of oplossing je ook mee kwam, dat kon amper goed landen. En dat onderschatten daarvan was wel een laatste toonbeeld van die vanzelfsprekendheid die er bij de bestuurders wel was, maar bij de bevolking niet. Dat is te lang volgehouden en meestal kon het, want de economie draaide prima. En zolang dat dan maar goed gaat, bleef de klacht bij, ja, de biertjes worden duurder door de euro, wat dan niet eens klopte. Maar we hebben ook meer geld om uit te geven, dus daar redden we het wel mee. Die tijden zijn voorbij, die financiële crisis raakt ons allemaal hard. Slecht beleid van landen raakt andere landen hard. En ook het opblazen van het stabiliteits- en groeipact, waar we toen natuurlijk al tegen waren als Nederland door de Duitsers en de Fransen, raakt ons nu nog harder. En dat zijn, als u goed meeluistert, wel issues van lidstaten, collega-lidstaten. En niet van de Europese instituties. Laat ik dat ook zeggen. Achteraf gelijk krijgen, ja, dat is dan op deze manier niet prettig. En wat je nu ziet in Europa is dat lidstaten elkaar meer de maat nemen, scherper op elkaar zijn. En ook solidariteit uitleggen als je een afspraak houdt. En die afspraak ook harder vastleggen. En wat Nederland betreft de intentie om ook de commissie daar een sterke rol bij te geven. Dat de afspraken die je maakt stevig gemonitord worden en stevig gehandhaafd. Wat iets anders is, dus in die zin, nou, dat zou je pro-Europees kunnen noemen, het maakt me niet zoveel uit. Dat is iets anders dan zeggen, alles moet nog maar Europeeser. Daar ben ik het dan niet mee eens. En volgens mij moeten we ook af van het eurofiel-eurofoob stickertje. Volgens mij moeten we af van Brussel zien als iets heel bijzonders. Dat je moet koesteren en met fluwelen handschoenen moet bedienen omdat het zo breekbaar is. Als liberaal ben ik sowieso wantrouwig tegen de overheid, zelfs als ik er zelf deel van uitmaak. En of een plan uit Den Haag of Brussel komt, ik zal het net zo kritisch moeten bekijken. En het is niet per definitie goed omdat het uit Brussel komt en het is ook niet per definitie slecht. Volgens mij is een normalisering van Europa als institutie en als bestuurslaag en niet een soort speciale positie dat altijd maar mag groeien of bevoorrecht heeft of niet bekritiseerd mag worden, is dat een manier, in ieder geval als je al Europees burgerschap wil creëren, naar een gezond en volwassen Europees burgerschap. Dank u wel.
Ja, ik wou nu Katelijne Buitenweg vragen hier de plaats te nemen. En Klaas ook. Dan hebben we kunnen constateren dat er heel veel ballen in de lucht zijn gebracht door beide sprekers. En om te kijken of het debat zich misschien toch op een aantal punten toespitst, wil ik nu eerst Katelijne Buitenweg vragen, kort, even in te gaan op een aantal punten die Dijkhoff naar voren heeft gebracht.
Ja, dankjewel. Eigenlijk is het voornaamste wat ik zie als verschil, is dat ik het idee heb, of dat ik ook zeg, van dat we de wijze hoe het Europa zich nu heeft ontwikkeld, heeft ook negatieve implicaties nu al voor bijvoorbeeld het sociaal beleid, doordat bijvoorbeeld de interne markt dominant is, domineert. Bijvoorbeeld inbreuk kan doen op het stakingsrecht. En zul jij zeggen? En jij zegt meer van, we hebben nu al een aantal dingen geregeld. Waarom zou je die andere zaken moeten regelen? Wat ik bijvoorbeeld bedoelde over dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of het Europees Sociaal Handvest, is niet zozeer dat ik denk, god, het is eigenlijk wel handig dat zij met z'n 27 met één mond spreken. Daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat een aantal zaken nu overgedragen zijn van het niveau van de lidstaat naar de Europese Unie, maar dat de Europese Unie niet gebonden is aan die mensenrechtenverdragen. En dat kan gewoon ook juridisch toch tot complicaties leiden als de Europese Unie bijvoorbeeld met het stakingsrecht, nu komt er een Monti II-verordening aan, wat waarschijnlijk een inbreuk zal plegen op het stakingsrecht zoals door het Europees Sociaal Handvest is georganiseerd, dan moeten lidstaten dus het Europees Sociaal Handvest respecteren, want daartoe zijn ze zelf verplicht. Maar zij hebben nu een aantal zaken overgedragen naar de Europese Unie die niet gebonden is aan zo'n ESH. Nou, en dat is dus wat mij stoort. Dan denk ik, ja, dan gaat dus die interne markt krijgt dan de overhand. Ja, die moeten wij ook respecteren als land. Nou, dan wordt het leven wel heel gecompliceerd. Dus ik denk van, Europa heeft op een aantal terreinen nu gewoon veel zeggenschap gekregen. Ik ben er ook niet voor dat het op alle terreinen is, maar op een aantal terreinen wel. En dan moeten we dat ook zorgen dat zij zich ook gehouden zijn aan een aantal sociale minima. Omdat ik denk, als je niks doet, leidt het tot een soort, alleen maar wat het nu al een beetje doet, maar een soort afbreuk. Ik bedoel, je kan wel zeggen van, ik wil ook het sociaal, of mijn pensioen en mijn sociale zekerheid, ik wil dat allemaal strak nationaal organiseren. Maar dingen hebben implicaties. Daarmee wil ik niet zeggen dat je alles dus Europees moet organiseren. Maar je moet wel iets organiseren om te zorgen dat er niet een onnodig afbreuk aan gedaan kan worden. Dus daarmee zal je toch veel meer Europees moeten organiseren. En is het onvoldoende om te zeggen, ja, dat is gewoon een nationale kwestie en de rest mag er buiten blijven.
Ja, volgens mij komt zo'n regeling niet door de Europese Unie zonder instemming van de lidstaten. Dus als de lidstaten de plicht hebben dat handvesten op hoog te houden, dan moeten ze gewoon zo'n onderwerp niet aannemen, niet steunen. Dat lijkt me simpel. Dan zijn zij al in gebreken op het moment dat ze iets aannemen wat in strijd is met die verdragen. Op het punt trouwens van het stakingsrecht ben ik het via een andere route helemaal mee eens, omdat ik gewoon vind, via het subsidiariteitsprincipe, dat de nationale lidstaten daarover gaan en niet de Europese Commissie. Ik vind het ook een verschil. Tuurlijk zeggen ze het raakt de interne markt. Maar er wordt nu al af en toe heel breed geïnterpreteerd. Ja, via een omweg, via 6 stappen in de argumentatie, raakt het de interne markt, dus wij gaan erover. Nee, het raakt de interne markt, dus het is niet bij voorbaat uitgesloten dat je er niet over gaat. Dat is iets anders dan dat je zegt, alles wat de interne markt raakt is per definitie Europees. Het moet ook niet alleen raken, het moet ook fundamenteel belemmeren. En daarin is het ook een belangenafweging waar volgens mij alle lidstaten nog steeds een grote stem hebben. Dus voor mij hoeft niet de Europese Unie dan dat ook te doen. Lijkt me weinig zinvol om een plan te presenteren wat de lidstaten niet mogen uitvoeren. Dat is iets anders.
Oké, dat is echt een verschil. Maar goed, daar gaan we dat wordt dan heel juridisch. Ik denk dat het er niet toe gaat leiden dat de lidstaten er tegen gaan zijn, omdat ze bang zijn dat anders hun stakingsrecht ingeperkt wordt. Vakbonden zou het helemaal blij zijn als het zo was, zoals jij het zegt, maar ik denk het niet. En dan is één ander punt wat ik eruit wilde laten voordat ik helemaal het aan jou laat om het debat te organiseren. En dat gaat over die politieke moed. Van waarom zou het nou een kwestie van politieke moed zijn? Dat het, je zegt van het is heel moeilijk om iets op te bouwen. Dat is een waarheid als een koe afbreken is makkelijker dan opbouwen. Maar het feit dat het moeilijk is niet een gebrek aan politieke moed. Eigenlijk wel, want het vereist veel meer dat je over je schaduw heen springt. Bijvoorbeeld, het is maar een voorbeeld over die rechten van verdachten. Ja, wat krijg je dan? Is dat alle lidstaten zeggen, ja, ik wil er nog wel mee akkoord gaan. Maar alleen als dat niks verandert in mijn nationale stelsel. Nou, bijvoorbeeld in alle landen. Daar kennen ze het feit dat er een advocaat bij een verdachte mag zijn al bij het eerste verhoor. In Nederland hebben we dat niet. Daarin is Nederland een uitzondering. Maar Nederland zal niet over zijn schaduw heen springen en zeggen, nou, om dan een akkoord te bereiken, nou, vooruit dan veranderen we ook iets bij ons. Want anders komt er nooit een minimum wat we wel zeggen dat het van belang is. Nee, dan zegt iedereen, nou, dan moeten we in ieder geval er zo op alle fronten moeten we precies iets eraf halen, zodat er voor ons niks verandert allemaal, of we moeten uitzonderingsclausules, en dan zijn we ermee akkoord. En dat is gewoon geen opbouwen. En daarom vergt het meer politieke moed, dat je zegt, we hebben echt het nodig dat als we de ene stap zetten, namelijk de repressie, dat je ook de verdediging doet. Of als je de interne markt hebt, dat je ook sociale minima doet. En om dat te bereiken, moeten we af en toe over onze eigen wijze, hoe het in Nederland georganiseerd is, heen stappen, om maar toch een minimum van beschaving binnen te leggen.
Als ik het heel kort mag samenvatten, zegt Katelijne Buitenweg, een meer Europa betekent ook een menselijker Europa. En Dijkhoff zegt eigenlijk het omgekeerde, sluit een beetje aan bij de liberale lijn van een kleine overheid om de markt zoveel mogelijk zijn werk te laten doen. Ik ben benieuwd hoe dit in de zaal valt. Ik ga rondlopen met de microfoon om te kijken, als er iemand een vraag heeft, kom ik daar naartoe. Ik ga niet de microfoon uit handen geven, maar misschien is het nu wel.
Ja, het valt u waarschijnlijk ook op dat in een aantal Europese lidstaten onrust ontstaat, nationalisme gevaarlijke kanten begint te krijgen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de opmerkingen van een aantal prominente politici in Frankrijk, na een toespraak van Sarkozy op televisie, die anti-Duitse gevoelens publiekelijk uiten. Ik begrijp vandaag dat in Griekenland de Duitse vlag wordt verbrand. Verbaast me trouwens dat er nog geen Duitse villa's in brand staan in Griekenland. Maar goed, dat gaat natuurlijk komen. En dat komt, denk ik, door een gebrek aan gemeenschapsgevoel binnen Europa. Kijk, uw definitie van burgerschap is eigenlijk, oké, we zijn allemaal nationale burgers, maar door internationale verdragen krijgen we steeds meer collectieve rechten. En hoe meer collectieve rechten, hoe meer dat we een Europese burger worden. Ik denk dat dat een conceptuele misvatting is.
Dat is een duidelijke vraag, vooral voor buitenweg, denk ik. Ik ga nu nog even naar de andere kant, dan kunnen u straks reageren.
Ja, ooit was ik heel enthousiast over Europa en ik voor mijn werk bij het ministerie van Economische Zaken moest ik lezingen houden in het land en in het buitenland over de fantastische kansen in Europa. Maar ik word steeds minder enthousiast en er is ook steeds meer te veel Europa voor mij aan het komen. Ik noem even een voorbeeld. Ik erg me dood aan die bemoeienis vanuit Brussel met het onder water zetten van die polder in Zeeland. Als er nou een ander stuk land wordt aangeboden ter compensatie van het milieu, waar bemoeit in godsnaam Brussel zich mee? Hetzelfde met hoorde ik laatst over de huren. Brussel bemoeit zich gewoon met de hoogte van de huren. Laat een land dat toch doen. Waarom wordt het subsidiariteitsbeginsel wel beleden, maar niet uitgevoerd?
Wie wil daar uit eerste instantie op reageren? Ja, hè?
Ja, over het burgerschap. Nou, ik denk niet dat het voldoende is om te zeggen, ach, we zijn allemaal burger en dan komt het allemaal wel goed. Want ik denk ook dat het tot nu toe een heel technisch burgerschap is, het Europees burgerschap. Het is in 1992, heeft iedereen dat gekregen bij zijn nationale nationaliteit krijgt hij het er gewoon gratis bij. Heel veel mensen zullen niet weten dat ze ook Europees burger zijn. Nee, ik denk dat je daar twee dingen aan moet doen. Ik denk dat je ten eerste ook wel daarmee veel meer moet werken. Dus dat je het niet zozeer een burgerschap alleen maar van loyaliteit moet gaan maken. Want dat vind ik het probleem al in Nederland sowieso ook met dat hele debat ook over nationaliteit, tweede nationaliteit of zo. Dan gaat het allemaal alsof je een soort loyaliteitstest moet gaan doorstaan. Ik denk dat het vooral om gaat welke rechten je krijgt, welke participatie je hebt, welke mogelijkheden om je te verhouden tot de politiek. Dat is één kant. Maar aan de andere is het ook zo dat ik vind dat ook, nou, wat ik net zei, dat de wijze ook hoe regeringsleiders zich moeten gaan verhouden tot elkaar, is dat het ze ook een zorg zal zijn. Het is ook, premier Rutte, moet het een zorg zijn wat er gebeurt in Griekenland, dat daar 20% zeg maar van de lonen afgaat. Dat is toch ook een zorg voor ons. Natuurlijk kan je allemaal van alles zeggen over wat er ook allemaal anders moet, en zwart geld en dergelijke. Maar je kan je niet alleen maar verhouden op niveau van de regeringsleiders. Wij moeten ons veel meer ook verhouden ten aanzien van wat er met burgers gebeurt. Maar het zal een hele moeilijke en langzame weg zijn. En Europa is voor een deel een eliteproject. En ik zie het ook niet zo snel veranderen, omdat heel veel van de echte thema's die daar vaak op de vergadertafel zijn, is natuurlijk op dit moment veel thema's die ver weg van mensen zitten. Buitenlandbeleid, economische zaken. Dat zijn allemaal zaken die mensen belangrijk vinden, maar waar niet hun hart van laat kloppen. Als je kijkt naar motivation-onderzoek, wat vinden mensen echt boeiend aan politiek? Dan is dat sociaal beleid, educatie en gezondheid. Nou, dat staat heel weinig op de agenda. Dus ik denk dat die betrokkenheid van burgers heel beperkt zal blijven. Wat betreft die polder, die huren, dat weet ik wel vaag. Heb ik iets met klepels en zo, maar weet ik niet helemaal. Dus die durf ik niet helemaal te antwoorden. Maar met die huren, of met die polder, ja, er zijn gewoon afspraken gemaakt over natuurbehoud. En als Nederland iets aanbiedt wat gewoon zorgt voor een goede compensatie, zal Brussel daar, neem ik aan, helemaal geen bezwaar tegen hebben. Het probleem is dat Nederland helemaal niks behoorlijks aanbiedt en steeds iets aanbiedt wat veel minder weer natuur oplevert dan waar zij zichzelf aan gecommitteerd heeft om te gaan compenseren. Dus Nederland heeft een belofte gedaan en die houdt hem nu niet gestand. Die probeert iets anders aan te bieden wat niet van hetzelfde niveau is. Ja, dan is het niet zo gek dat degene aan wie de belofte is gedaan, dat die zegt, hé, we hadden toch iets anders afgesproken?
Ja, als ik uw punt pak van hoe je dat burgerschap vorm kunt geven, dan ook meer het gevoel, laat ik het in ieder geval, we zouden het een beetje mengen, die rol, vanuit meer wetenschappelijk oogpunt zeggen, iedere opvatting van de identiteit van een land is gebaseerd op een historische misvatting. Je pakt een punt in de geschiedenis, pak een 100 jaar eraf en waar ik woon was ik een Belg geweest. Of waar ze zuidelijker wonen waren ze ook Nederlander. Dus op een gegeven moment leg je dat vast. Het is wel zo dat toen de democratieën opkwamen, dat er heel stevig ingeramd is bij mensen. Ook via oorlogen en symbolen en nou, de Fransen die alle symbolen van religies overnamen en dat onder de mom van een land deden. Dat was heel effectief om een natiegevoel te creëren, zodat mensen bereid waren om voor heel karig loon te sterven voor een land, als het land dat nodig had. Ik zou er ook niet voor pleiten om zo'n proces, want dat is de enige manier om het in te slijten, Europees breed te gaan doen. Dus ik zie daar ook net als u geen oplossing in. En ik zie daar ook niet van de grond komen. Dus ik denk ook dat je dat gewoon altijd wat een abstracte bestuurslaag zal houden. En het burgerschap altijd via de lidstaten zal lopen. En daarom van belang is om daar ook het zwaartepunt in de Europese samenwerking te houden. Dat betekent ook dat ze een verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus een aantal van die wonden die u beschreef, die nu een beetje beginnen te etteren, zijn wel zelf toegebracht. De Europese Commissie heeft niet bedacht, goh, die Belgen en die Nederlanders komen er niet uit, we gaan er ons mee bemoeien. Nee, we hebben ooit zelf als Nederland afspraken gemaakt over natuurcompensatie. En daar hebben wij nu een verschil van mening in met een andere lidstaat over hoe ver je dat invult. We hadden eerst geen verschil van mening, waren we het over eens. Nederland zou één ding doen, dat zou genoeg zijn. Eens, Commissie keek ernaar, prima. Nu willen wij wat anders. Dan vind ik het wel gezonder dat we met die Belgen uitvechten via de commissie dan op andere manieren. Ik zou het ook fijn vinden als dat treincel uit België ook komt. Dus we zijn er allemaal een beetje proberen. Hebben we wel eens spijt van afspraken. Maar dan moet je wel algemeen al die vraag stellen. Hadden we daar wel in mee moeten gaan? In Nederland had er in het verleden ook een handje van om zichzelf nog strenger te behandelen dan Europees moest. Maar ja, ik ben het ermee eens dat ik me afvraag, ook net zoals u vaak, waar bemoeit Europa zich mee? Maar dat is niet voor mij, dat zou te makkelijk zijn als ik dat vanuit mijn rol naar Brussel gooi. Nationale parlementen hebben sinds het verdrag van Lissabon formeel meer te zeggen. Maar je ziet dat wij, treurig genoeg is Nederland daar actief in, redelijk actief in. Ik bedoel niet treurig is dat we actief zijn, maar het is treurig dat wij in de kopgroep zitten met de mate hoe actief wij zijn. Want mijn handen jeuken om er nog veel feller te doen. Ik als Europa-woordvoerder moet niet al die dingen die uit Brussel komen met voorstellen voor nieuwe bevoegdheden checken. Dat moet iedere collega op zijn eigen vakgebied doen. En dat moet in al die 27 landen gebeuren. En als, nu zie je te vaak, want het zal het proberen niet technisch te maken, maar als 1/3 van de landen zou zeggen tegen de commissie, hier gaan jullie niet over, dan hebben ze een probleem. Nu zie je vaak dat een paar landen het zegt, formeel. Een paar landen mompelen het ook, maar zetten het instrument niet in. En een paar landen komen na de deadline nog eens met een bezwaarschriftje aanzetten. Ja, dat is schrijnend. Want dan werkt het principe, zoals het hoort te werken, functioneert in de praktijk niet. En dat moeten wij als nationale parlementen uit al die landen oppakken. Dat is nu even onze verantwoordelijkheid.
Ik ga zo weer naar de zaal toe. Ik wou toch nog even een tussenvraagje stellen aan Dijkhoff over die dubbele nationaliteiten. Is dat niet ook in zijn visie een realiteit waar de wereld steeds meer mee te maken gaat krijgen bij de toenemende migratiestromen? Ik geloof dat de cijfers niet exact in mijn hoofd, maar ongeveer 40 miljoen mensen waren op pad in 1970. Inmiddels zijn dat er 120 miljoen. En dat is een proces wat eigenlijk met de globalisering natuurlijk steeds doorgaat.
Ja,
vrijwillig op pad. Of onvrijwillig natuurlijk.
Ja, dat is ook waarom het de praktische relevantie van het probleem toeneemt. Kijk, conceptueel kun je daar uren over debatteren, maar is het gewoon lastig, is het in ieder geval op zijn minst rommelig dat iemand twee nationaliteiten heeft. Dat is nog geen reden om het per se af te schaffen. Maar juist door die toenemende mobiliteit wordt het ook praktisch relevant. Het is niet, je woont in land A en ik heb nog een paspoort uit land B en ik ga er af en toe op vakantie en dat maakt niet uit. Het heeft ook te maken met rechten en aanspraken die je in een land kunt hebben. Dus je moet dan, zolang je nog niet toe bent of toegekomen bent aan andere modellen van bepalen of iemand ergens recht op heeft, en nog steeds die nationaliteit daar heel bepalend in is, en nog steeds mensen via nationaliteit ook plichten opgelegd krijgen waar ze niet van af kunnen, levert dat praktische problemen op juist door die toenemende mobiliteit.
Oké, gaan we even naar de zaal. Hier links.
Mijn vraag is meer specifiek gericht tot u, mevrouw Buitenweg. En dan moet ik u toch ook aanspreken vanuit uw partij. We hebben het met burgerschap en democratie, dat laatste woord is trouwens nauwelijks gevallen. Hè? Ja. Maar ik praat nu over democratie. Dat een van de grote makkers van de Europese Unie is het grote democratisch tekort. En ik zeg niet als enige dat. Elke dag zie je in de kolommen dat daar op wordt gehamerd. Nu heb ik bekeken wat er in de programma's stond van de politieke partijen ten tijde van de verkiezingen voor het Europees Parlement. En dan vond ik het interessante van GroenLinks dat die eigenlijk als enige zeer uitgesproken was aan het eind van het programma in de constatering dat er tijdens deze zittingsperiode het zou moeten komen tot het instellen van een nieuwe, conventie.
Ik ken hem nog steeds in mijn hoofd, jongens.
Juist, de conventie.
Waar ik niet eens aan deel van.
En waar ook burgers aan zouden deelnemen. En die zou bereiken dat, A, B, C, D, E, F, G. Als je dat rijtje op je in laat werken, dan praat u eigenlijk over een groter democratisch Europa dan we nu hebben. En het is wel degelijk zo dat ongeacht de mate waarin de subsidiariteit wel of niet wordt beleden, ik ben het overigens eens met de spreker daarover, dat het veel te ver gaat. Maar dat is ook een kwestie van beleving die voortkomt uit het totale gebrek aan voldoende en geloofwaardige democratische inrichting van de hele Unie. Hoe staat het nou met uw actie op dat terrein?
Duidelijk.
Ik ga nog even naar een andere vraag. Dan pakken we het straks bij elkaar.
Mevrouw Katalin Buitenhof, u zegt dat meer menselijke Europa. En u zei over gezonde Europa. En u heeft gezegd dat het gaat goed met Nederland. En ik zeg, het gaat niet goed met Nederland. En als het gaat niet goed met een lidstaat van Europa, goed, dan kan ook Europa niet menselijk of gezond zijn. En omdat de groei van werkloosheid, armoede, daling van huizenprijzen, meer investeringen van Nederlandse investeerder in Duitsland in plaats van Nederland, omdat zeggen ze dat daar gaat goed, dit is aan het worden. Het wordt gezegd dat de tweede recessie, of huidige recessie, is verantwoordelijk is de heer Rutte, uw partijgenoot. Dus mijn vraag aan u is, gaat goed met Europa op dit moment of niet? En dat is eigenlijk direct of indirect Europa plus een lidstaat.
Dat is duidelijk, ja. Katalijn de Buitenweg eerst.
Oké, dankjewel. Over het democratisch tekort. We hebben het inderdaad. Ja, het behelst zoveel onderwerpen, dit met burgerschap. Dus daar hebben we het nog niet over gehad. Er is eigenlijk een verschil in hoe het is in de levende democratie en in de technische democratie. Want als je op zich kijkt naar hoe zaken geregeld zijn in Europa, iedereen kiest een Europees parlement. Iedereen kiest ook voor een. In de Tweede Kamer. Daar komt dan een regering en die heeft dan weer zitting in de Raad van Ministers. Dus op technisch niveau kan je zeggen, er zijn inderdaad burgers vertegenwoordigd via de nationale regeringen. Er zijn burgers vertegenwoordigd in het Europees Parlement. En ik kan uit ervaring zeggen dat er geprobeerd wordt zoveel mogelijk inderdaad realiteiten mee te nemen in een besluit. Daar gaat ook het probleem juist zitten. Omdat je namelijk heel erg input gedreven bent. Je probeert zoveel mogelijk recht te doen aan hoe ook een besluit uitpakt in al die verschillende lidstaten. Je gaat dus niet 50 plus 1 heel scherp aan de wind proberen een besluit er doorheen te drukken. Omdat er namelijk zoveel verschillen zijn nog tussen de lidstaten. Er eigenlijk ook in die zin nog een hele wankele soort federatie is. Dat het niet aan kan als je de hele tijd zo'n 50 plus 1 meerderheid zou krijgen. Want dan zou je ook een soort permanente verliezers krijgen. Gevolg is dat er geprobeerd zoveel mogelijk consensus te bereiken. Zo zijn er ook de besluitvormingsmechanismen in elkaar gezet. Dus aan het eind stemt vrijwel iedereen in het Europees Parlement met iets in. Na eindeloos onderhandel. Aan de Raad van Ministers, idem, stemt ook bijna uiteindelijk iedereen met van alles in. Ook na eindeloos onderhandel. En daarmee kan ik zeggen dat ik vind dat het technisch wel goed voor elkaar is. Want er is echt gekeken vanuit de input naar het meenemen van zorgen en realiteiten in die besluiten. Het grote probleem zit hem natuurlijk bij de accountability kant, aan het rekenschap afleggen. Want hoe kan je nog ooit als burger beslissen, als je nou een besluit anders wil, op wie moet je dan stemmen? Want uiteindelijk heeft 80% van het Europees Parlement ergens mee ingestemd. Uiteindelijk heeft 80% van alle lidstaten ermee ingestemd. En iedereen zegt dat we het eigenlijk allemaal met elkaar eens zijn. Dus daar zit volgens mij een van de hele grote problemen. Is dat ik denk, aan de technische kant zit het goed. Aan de andere kant nog heel weinig. Ja, hoe moet je dat oplossen? Dat is dus inderdaad ook, eerlijk gezegd, niet zo heel erg makkelijk. Want als je dus, als ik kijk ongetwijfeld naar ons verkiezingsprogramma, gaat het voor een hele grote politisering ook. Dus inderdaad met gekozen commissievoorzitter. Gaat het over allerlei andere voorstellen om het veel meer levendig te maken, de democratie, zoals die ook op nationaal niveau is. De vraag die je wel kan stellen, zeg ik nu als wetenschapper, is hoe dat nou moet. Want als je dus een veel grotere politisering krijgt, terwijl burgers zich veel minder nog met elkaar verbonden voelen, leidt het juist niet toe veel meer frictie. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Van als je nou een unie hebt waar nog zoveel verschillen in zijn, en je gaat een hele scherpe politisering doorvoeren, dan heb je aan de ene kant dat het veel levendiger is. Nou, we hebben die levendige zaken wel eens gehad, ook in de tijd van Bouteillon en wat. En dan zie je ineens alle pers erop af. Dus dan denk je ook als politicus, dat is de weg voorwaarts. Want dan krijg je ook veel meer betrokkenheid bij Europa. Maar de vraag is of je op de lange termijn al die politisering niet ook leidt totdat er een vaste groep eigenlijk verwilderd raakt. Omdat die namelijk altijd tot de verliezers behoort bij die scherp aan de wind genomen besluiten. Dus dat is in ieder geval een probleem waar ik nu nog mee worstel. En ik hoop u over 2 jaar bij de presentatie van mijn proefschrift met het antwoord te verblijden. En ik vrees dat u tot die tijd erop moet wachten.
Ja, kort op dit punt nog. Ik heb technisch ook een probleem met de democratie in Europa. Omdat technisch het vaak, best vaak voorkomt dat het de raad tegenover het parlement staat. En dan heb je eigenlijk 2 mensen die zeggen wij vertegenwoordigen het volk. Je hebt het Europees Parlement, die zeggen wij vertegenwoordigen alle Europeanen. Die hebben op ons gestemd in beperkte mate. En dan heb je al die premiers en presidenten die zeggen ja, ik kom hier, we zijn het eens, namens onze landen. Vooraf heb ik mijn eigen parlement om goedkeuring gevraagd. Als ik terugkom, moet ik dat nog een keer doen. Die vinden alleen dit goed. Die vertegenwoordigen allemaal individueel de bevolkingen. En dan staan ze toch lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dan krijg je een soort democratische kortsluiting. Waarin tegenstrijdige wensen verdedigd worden met het volk wil dit. Dat sluit ik niet uit dat we allemaal wel eens tegenstrijdige dingen willen. Maar het werkt niet echt in het systeem. Voor mij ligt de oplossing bij de nationale lidstaten. Volgens mij parlementen. Volgens mij worden wij afgerekend door u als u ontevreden bent over Europa. En wordt het Europees Parlement afgerekend als u ontevreden bent over de nationale politiek ook. En daar in die versterkte rol van de herkenbare nationale parlementen, de volksvertegenwoordigers, ligt volgens mij de sleutel naar een democratisch Europa. Nou, uw vraag, gaat het goed met Europa? Nu niet. Maar het is wel, Europa is weerbaar in die zin. Als je het met de ziekte vergelijkt, de onderliggende conditie is niet slecht. Er moet wel wat gebeuren. Er is wel wat achterstallig onderhoud. Dit dwingt ook tot hervormingen in een tempo. Het tempo van het medicijn is af en toe leidt tot wat bijeffecten. Maar het tempo is ongekend hoog voor hervormingen die ook echt nodig zijn op langere termijn. Het leidt er niet toe dat ik zou zeggen van oh, heel Europa is mislukt. Er zijn volgens mij geen andere gebieden in de wereld waar economieën ook alleen maar stijgen. En volgens mij ligt daar nu de crux van het probleem waarom het ook zo slecht voelt. En waarom iedereen het ook merkt dat het zo slecht gaat. Dat ligt in de economie. En ook in de landen waar we nu nog jaloers naar kijken, naar de groeicijfers, vrees ik dat niet alles gebouwd is op even stevige economische fundamenten. Als ik naar China kijk bijvoorbeeld. Dus het gaat nu niet goed. Als het economisch niet achteruit holt, dan kan ik moeilijk vertellen dat het goed gaat. Maar ik denk wel dat wat er nu aan maatregelen genomen wordt om er weer bovenop te komen, uiteindelijk wel zorgt voor een stevigere situatie.
Even naar tussen.
Mag ik 1 ding reageren? Ja, even op wat je zei over dat je afgerekend wordt ook op nationaal op wat er in Europa gebeurt. Nou, ik weet nog wel, ik was echt verbijsterd ook bij de laatste nationale verkiezingen. Toen hadden we namelijk het referendum gehad. En daarna was er windstilte afgekondigd in Europa. Ik weet niet of u dat nog herinnert. Het was een periode van heftig nadenken, was er gezegd. Dat is specifiek gedaan om zowel voor de Franse als de Franse als de Nederlandse verkiezingen geen heibel te hebben over Europa. Dat kunt u ook allemaal nalezen in alle de discussie daarover in Brussel. Dus er is gezegd van we hebben een nadenkstilte die zelfs nog iets nog even wat verlengd moest worden om te zorgen dat zowel voor Nederland als Frankrijk de verkiezingen achter de rug waren. En er was toen ook echt, in geen enkel debat ging het toen over Europa. Dus terwijl er iets heel groots was gebeurd, word je daar dus helemaal niet op afgerekend. En wat betreft ook de Raad van Ministers, ja, natuurlijk zijn die ook legitiem gekozen, althans legitiem aangesteld. Daar doe ik helemaal niks aan af. Maar wat je zag bijvoorbeeld bij het Stabiliteitspact ook, en alle onderhandelingen daarna over het Sixpack, is dat ze heel erg alleen maar gericht zijn op het behoud van zoveel mogelijk macht en weinig toekomstgericht zijn. Het feit dat Frankrijk en Duitsland het Stabiliteitspact, zeg maar, zich niet aan die regels hoefden te houden, daarmee verbraken ze helemaal niet de regels, maar daarmee volgden ze gewoon de mogelijkheden die het pak hadden, omdat alle lidstaten het steeds heel graag tot de mogelijkheid willen laten behoren dat je als lidstaat ergens weer onder regels uit kan. Als je alleen de lidstaten de regels gaat laten maken, zullen ze altijd clausules doen om er weer onderuit te komen. Dat hebben we namelijk nu ook tot nu toe steeds gezien. Dus daarom is het wel van belang om niet alleen de slagers hun eigen regels te laten opstellen.
Ja, ik ga zo weer terug naar de zaal. Even nog weer een tussenvraag. Voor beide sprekers. Denken jullie dat de huidige Europese crisis bijdraagt aan het Europees bewustzijn, aan een groeiend Europees bewustzijn, in de zin van dat wij bijvoorbeeld op de televisie meer beelden krijgen van het Syntagmaplein in Athene dan van het Binnenhof, bij wijze van spreken, dat we bezig zijn met de problemen van de Ieren en de Spanjaarden, de Italianen, dat dat bewustzijn natuurlijk ook een deel is van burgerschap. Dat gaat er eigenlijk aan vooraf. Zoals wij toen ik in Den Haag kwam, zo'n 30 jaar geleden, of nog langer. Zag je nogal vaak dat er bij Hollanders nogal wat laatdunkend werd neergekeken op de Limburgers met hun problemen. En hun gevoel van minderwaardigheid of achtergesteldheid.
Nou, daar zijn we ook
dat is toch wel wat veranderd. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, ik denk wel dat het bekender maakt, maar het is een beetje alsof je een prachtig vakantieeiland hebt wat je al jaren aan de man probeert te brengen. Niemand luistert ernaar, nou is de boel verwoest door elkaar en nu zien ze het pas. Dus ja, ze weten nu wel waar het ligt en dat het er is, maar het nodigt niet echt uit en het stimuleert niet in de positieve zin om daar dan dat het aantrekkelijker wordt. Dus, maar het is ontegenzeggelijk waar dat we nu in één keer een mening hebben over hoe Stavros met zijn arbeidsethos omging. En niet alleen dat we een mening hebben als we daarheen vliegen, dat we wat langer op ons eten moesten wachten. Wat trouwens niet is, want in Nederland moet je pas lang wachten. Maar
ik denk ook dat het op zich dat mensen er wel meer van af weten. Ik vind niet dat er overigens altijd een goed beeld wordt geschetst. Dus dat scheelt, dat is dan weer jammer. Ik bedoel, als je kijkt dat Grieken gemiddeld meer weken werken dan de Nederlanders per jaar. Minder productief, maar desondanks. Dat zijn zaken die, ik bedoel, ik keek laatst naar het RTL Nieuws en daar stond ik van, ja, wij mogen nu weer de rekening betalen. Ja, het feit dat wij dus jarenlang veel hebben verdiend door die relatief lage munt, ja, dat is dan weer jammer dat dat niet genoemd wordt en dat ook de regering dat niet uitdraagt. Dus ik vind het prima dat er wat meer bekendheid is. Ik vind het jammer dat er niet een heel goed beeld wordt geschetst, een waarheidsgetrouw beeld, ook met alle negatieve punten daarin, laat ik dat zeggen.
Weer even terug naar de zaal. Wie kan ik het woord geven?
Bent u niet, na aanhaken op het laatste punt, bent u niet pessimistisch? Hebben we de afgelopen maanden niet gerealiseerd hoe afhankelijk we zijn van de andere Europese landen? En dat dat dus de Europese geest versterkt?
Maar volgens mij zei ik ook dat ik op zich wel vond dat er meer informatie was. Ik vind het jammer dat het niet altijd waarheidsgetrouw is. Maar ik denk dat inderdaad wel er wat meer besef is over de afhankelijkheid, alhoewel daar dan nog wel echt een lange weg te gaan is. In datzelfde onderzoek van het Centraal Cultureel of Sociaal Cultureel Planbureau stond ook over, nou, ook dat Nederlanders zelf wel vinden dat zij het goed hebben uiteindelijk op de welzijnsindex. Dat wijten ze wel vooral aan eigen noeste arbeid en dat er vooral Nederland ook zijn eigen welvaart creëert. En dat is dan wel weer jammer. Ze hebben ook een wat minder zelfbeeld, toch? Ik vond dat ook, dat is de laatste, het is nou een heel leuk onderzoek. Dan zag je ook bijvoorbeeld, het ging over de hoeveelheid kennis die zij hadden. En dan zat Nederland ongeveer op het niveau van de Italianen. En dat was niet heel erg goed wat betreft kennis ook van de Europese instellingen. En daarna was de vraag, hoeveel denkt u te weten ook van de Europese instellingen? Nou, daar was ineens een heel veel verschil. Want de Italianen die begrepen heel goed dat ze eigenlijk niet zoveel wisten van de Europese instellingen. Alleen Nederland wist dus net zo weinig, of de Nederlander. Maar had het idee dat ze eigenlijk helemaal wel prima op de hoogte waren.
Nou ja, ik denk dat het op zich is dat een positief punt, die afhankelijkheid realiseren. Alleen nu realiseer je dat je samen in de ellende zit, in plaats van samen in de positieve. Dus ik weet niet of zich dat ook vertaalt in het sentiment van mensen naar iets uiteindelijk positiefs. Dat is een rationele vertaalslag die je dan moet maken. En dat zal niet bij iedereen automatisch gaan. Plus dat je natuurlijk altijd het makken hebt als overheid of bestuurder. Misschien in andere kleinere situaties ook wel. Iets wat op een gegeven moment positief is, dat wordt vanzelfsprekend. En de negatieve kanten blijven iedere dag jeuken. Als ik naar een middelbare school ga, dan kan ik met de Tweede Wereldoorlog aankomen als voorbeeld. Ja, zij zijn niet meteen overtuigd van, zonder de Europese Unie had ik nu moeten onderduiken. Dat is natuurlijk geen logica. Als ik al begin over, toen voelde ik mezelf ineens oud, van weet je nog, vroeger op vakantie voor de grens? Nee. Geld wisselen? Dat weten ze ook niet. Ik bedoel, als je middelbare school 13, 14 zit, is dat gewoon normaal. En dan kun je wel uitleggen, dat was vroeger vervelender. Dat is dan jammer voor die mensen vroeger. Maar voor ons is het normaal. Dus het is niet dat ze, de Europese Unie is geweldig, want anders had ik nu aan de grens moeten staan. Dus het moet zich wel iedere keer opnieuw blijven bewijzen en iedere keer die meerwaarde tonen. En dat is nou eenmaal een moeilijker verhaal wat langer duurt voordat het doorcijpelt dan één filmshot van ellende. Met mensen die wij in onze ogen heel veel geld geven en dan ook nog eens in onze ogen ondankbaar zouden reageren. Ik denk dat wij hetzelfde zouden doen, maar...
Ja, gaan we even de zaal in. Eerst maar even naar links, naar Luc Verheij.
Die krijgt dus een beetje vriendjespolitiek. Die kreeg die microfoon, jongens. Zagen jullie dat?
Het is hersteld nu. Ik heb een vraag voor de heer Dijkhoff, want ik begrijp geloof ik niet zo goed waar nu zijn oplossing zit als het gaat om het opvullen van het democratisch tekort in Europa. Hij heeft net gezegd, voor mij ligt de oplossing bij de nationale parlementen. Maar ik vraag mij af hoe dat nou te rijmen is met een ander idee wat hij ook zegt te onderstrepen, als ik het tenminste goed begrepen heb. Dat is namelijk het geven van meer macht aan een aparte commissaris binnen de Europese Commissie om de begrotingsdiscipline te handhaven. Als nou iets ten koste gaat van de macht van nationale regeringen en nationale parlementen, is dat, denk ik. Ik zeg niet waar ik voor of tegen ben, maar ik zit even te kijken hoe het ene met het andere te rijmen valt.
Nog een vraag aan die kant.
Ik heb zelf vaak ook zitten nadenken over dat democratisch tekort. Ik ben juist zelf heel erg pro-Europa, maar goed, ik wil dan toch die boze burger ergens tegemoet komen. Dan denk ik van, misschien is het een mogelijkheid, zoals in Amerika heb je twee parlementen, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Senaat die komt meer op namens de verschillende staten. Je hebt dan de grote staat met twee afgevaardigden per staat. Nou, zoiets zou je misschien ook in Europa kunnen bedenken. We hebben dat eeuwige verhuiscircus, daar kunnen we meteen ook mee opheffen. Laat dan permanent een parlement in een nieuwe Europese Senaat in Straatsburg zich huisvesten. Namens die boze, of de boze burger, of in ieder geval namens die verschillende staten in Europa meestemmen over als een soort eerste kamer van Europa. Dat stel ik mij zoiets voor.
Alle staten hebben twee zetels in de Senaat, hè?
Ik zou me kunnen voorstellen dat Duitsland misschien net één stem meer heeft dan bijvoorbeeld een land als Malta of Cyprus.
Was hier nog ergens een vraag? Ja.
En die vraag over van u of de eurozone of de eurocrisis nu leidt tot meer begrip tussen Europeanen, dat vind ik eigenlijk wel een heel goede vraag. Want ik denk dat mensen nu beter begrijpen hoe de Europese Unie in elkaar zit. En dat miste ik een beetje in het verhaal tot nu toe, vooral van de kant van meneer Dijkhoff, dat Europa eigenlijk nu heel erg goed in staat is, of de aangewezen persoon is, om de financiële markten te temmen. Die eurocrisis is ontstaan door falen van banken, vooral Anglo-Saxische banken. En iedereen nu begrijpt dat je niet de lidstaten of Brussel kan aanwijzen als schuldige van die eurozone-crisis. Wat ze nu aan het doen zijn met dat fiscal compact en zo, dat is eigenlijk gewoon een manier om Europa een kader te laten stellen tegenover die financiële markten. Dus Europa moet altijd sterker zijn dan de markten. Ik denk dat heel veel Europeanen daar wel iets in zien. En dat soort transnationale problemen, die moeten worden opgelost door transnationale instituten. En Daar vind ik het verhaal van meneer Dijkhoff een beetje zwak. Want hij laat dat heel kunstig als een heel goed politicus buiten beschouwing.
Ja, het sluit een beetje aan bij de waarneming die al wat ouder is van Bram de Zwaan. Dat het grote democratische probleem van Europa is de publieke leegte. Er is geen publieke ruimte waarin het debat floreert. Waardoor ook het parlement tot leven komt. Misschien kunnen jullie daarop reageren.
Nou, die ruimte is er bij uitstek bij nationale parlementen. Ja. En dat is een van de argumenten waarom ik ook zeg, langs die route kun je de democratische gat versterken. Ook omdat het duidelijk moet zijn voor mensen in hun land dat ook hun nationale parlementen verantwoordelijk zijn voor wat er in de Europese Unie gebeurt, wat er samen afgesproken wordt. Het idee van een Eerste Kamer, een Tweede Kamer, die dan een beetje de Eerste Kamer zou zijn. Nou, dat idee kennen we dus ook wel eens geopperd. Daar zouden dan mensen uit het nationale parlement in kunnen zitten bijvoorbeeld. Heel indirect, zonder dat dat een institutie heeft, heb je zo'n mogelijkheid, waar ik eerder aan refereerde met dat verdrag van Lissabon, waar je dat in hebt. Omdat daar iedere lidstaat twee stemmen heeft. Los van de grote. Malta, bijvoorbeeld en Luxemburg, hebben maar één kamer. Dus die hebben meteen als parlement twee stemmen. Ik heb als Tweede Kamerlid, kan ik er met de meerderheid één hebben, dan moet ik de Eerste Kamer overtuigen. Dus op zich, en volgens mij, nou, laat ik zo, dat was ook het onderliggende argument waarom het kan. En die nationale lidstaten een mogelijkheid hebben door zich sterker hun Europese rol ook op te nemen en zichtbaarder te maken. Dat je zowel dat idee krijgt dat het erbij hoort voor de bevolking, dat het niet heel ver weg is. Het zijn jezelf de parlementariërs waar je over klaagt dat de boetes te hoog zijn. Dat je daarmee dat er ook in krijgt. In die zin denk ik ook niet dat het per se bijt met een versterkte rol van een commissaris die afspraken naleeft. Omdat het Europees Parlement nu wel de commissarissen controleert, maar ook niet zozeer in deze rol, meer in de beleidskant. Het Europees Parlement heeft toch vaak het idee Europa te vertegenwoordigen en zal niet zo snel dan zeggen, ja, maar die lidstaat moet u niet zo hard aanpakken. Het is juist vaak dat de angst is dat lidstaten zelf onderling vinden dat een van hun niet zo hard aangepakt moet worden. En in die nationale lidstaatprocedure heb je gewoon aantallen nodig, zitten drempels ingebouwd. Daar zie je dus ook niet dat één nationaal parlement de boel kan blokkeren. Dat is volgens mij een vruchtbare manier om dat te doen. Op het punt van de banken. Ja, er wordt een lastig verhaal. Ik deel sowieso de probleemanalyse niet helemaal. Dat de hele crisis te wijten is aan onbeteugelde banken. Ik zal hier de verleiding weer staan om een hele rits voorbeelden te geven waar misschien de banken wel juist met te veel bemoeienis werden en ook andere zaken. En die schaalgrootte betekent niet per se dat het toezicht beter is. Ook unies die federaler zijn aan de andere kant van de oceanen hebben problemen met banken, waar ze wel collectieve toezicht hebben. Dus ik zie daar niet per se in dat de Europese Unie dat moet doen. En het begrotingspact wat nu gesloten is, gaat ook niet zozeer over die bankaire sector. De aanpak van de bankaire sector is eigenlijk een redelijke zijpad in de crisisaanpak nu op Europees niveau. Er wordt wat gepraat over financial transaction tax. Ja, goed, dat is een weging. Maar dat zit er juist niet zo in nu. De financial transaction tax wordt overgestekeld. En nou ja, dat zit ook niet veel schot in die zin. Omdat die ook niet op een zuivere bankbeteugelende of bankregulerende manier zou worden ingevoerd. Maar veel meer als een inkomstenmiddel.
Ja, nou allereerst over die gele en oranje kaartprocedure. Want daar refereer je eigenlijk aan over de macht natuurlijk van nationale parlementen om iets tegen te houden via de subsidiariteitstoets. Ja, ik heb dat altijd een beetje een overgewaardeerd instrument gevonden hier in Nederland. Want je kan met heel veel moeite iets tegenhouden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook weer iets tot stand kan brengen. Dus in die zin vind ik het altijd maar een beperkte invloed, laat ik dat zeggen. Wat betreft het plan om ook eigenlijk meer naar het systeem van Amerika te gaan, dat vind ik wel erg aantrekkelijk. Het Bundesverfassungsgericht had ook gezegd dat het Europees parlement zoals het nu georganiseerd is eigenlijk niet democratisch is, omdat je geen one man one vote hebt. Namelijk de Duitsers zijn daar natuurlijk zwaar ondervertegenwoordigd in vergelijking met de Maltese. Ik vond dat ze het gek genoeg een beetje afdeden, want ze vergeleken het met Amerika, maar toen zeiden ze, ja kijk, bij de House of Representatives heb je dat wel. Maar ja, om een akkoord te krijgen in Europa heb je niet alleen het Europees Parlement, maar ook de Raad van Ministers nodig. En daar hebben grote staten weer meer zeggenschap dan bijvoorbeeld Malta. En in Amerika heeft elke kleine staat net zoveel zeggenschap als een grote. Ik heb het een keer gewogen en een keer gekeken en in vergelijking naar Wyoming en Californië en naar Duitsland en Malta. En dan blijkt dat zeg maar de invloed van een Duitser is dan 65, als je 100 kon krijgen op een geheel wetsvoorstel, wat dan door de hele Europese Unie, dus door het Europese parlement en de Raad van Ministers moet zijn aanvaard. En in Amerika heb je als iemand uit Californië 56 invloed in plaats van 100, omdat natuurlijk ook de invloed in de House of Representatives weer getemperd wordt door dat in de Senaat. Maar goed, ik zou het dus inderdaad wel een interessant voorstel vinden. Waarom het tot nu toe niet gebeurd is, is gewoon vanwege de groei. Dat aanvankelijk de Raad van Ministers natuurlijk heel centraal was. En er was natuurlijk geen lidstaat die accepteerde, een grote lidstaat, dat hij daar weinig zeggenschap had. Of net zoveel zeggenschap als de kleintjes. Maar nu dat eigenlijk ook wel wat minder wordt en je kan dat gewoon tot een wetgevend gremium beperken. En dan zou ik daar eigenlijk heel wel voor zijn. Die invloed alleen vanuit nationale parlementen, dat je het zeg maar als nationale parlementen doet, zonder bijvoorbeeld ook nog een discussie in het Europees parlement. Dat doet me altijd denken aan wat Edmund Burke zei. Die zei, het kan toch niet zo zijn dat hier een besluit wordt genomen over iets wat 300 kilometer verderop wordt gedebatteerd. En dat vind ik inderdaad wel van belang. Ik bedoel, je stuurt anders iemand, je gaat hier een besluit nemen in de Tweede Kamer, dan heb je al heel vast ingeschreven, heb je al heel veel mening. En dan, maar ergens anders wordt helemaal het hele voorstel bediscussieerd met dat je ook nog eens een keer kan overwegen van vind ik dit misschien nog wel een goed argument, misschien verander ik van mening. Dus ik denk om te zorgen dat je wel degelijk je mening kan veranderen op de plek waar ook het debat is, zou ik willen zeggen, zorg ervoor dat er een Europees parlement is en inderdaad een raad van ministers. En de nationale parlement heeft als rol om te zorgen dat de vertegenwoordigers in die raad van ministers of raad van parlementen goed gecontroleerd worden.
Nog een reactie?
Ja, toen Burke dat zei was 300 kilometer ook echt fysiek heel moeilijk te overbruggen. En de enige manier om contact te hebben natuurlijk met iemand die 300 kilometer verderop zat. Dus daar zijn we in deze tijden ook wel wat soepeler in. Ik denk om nog even punt van dat die nationale parlementen dat beperkt is om iets tegen te kunnen houden. Dat is nu zo. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat dat goed werkt. En moet ik wel heel eerlijk zeggen, wat veel mensen vanuit lidstaten, als ze kijken naar wat er uit de instituties uit Brussel komt, zou ze ook graag het willen kunnen tegenhouden. Ik krijg niet zo heel veel e-mails met, jullie hebben dat nou goed geregeld in Nederland, maar ga dat eens in heel Europa zo regelen. Kan ook aan de partijen liggen natuurlijk, waar ik lid van ben.
Is iets waar je echt wild van wordt, dat je zegt, nou dat zou ik nou willen dat Europa dat organiseert. Want bij alles, ik had net opgeschreven, we kunnen er niet uit, Europa moet nu zijn meerwaarde gaan bewijzen.
Ja, dat is intonatie, hè?
Man. Ja,
ik zou, we willen er ook niet uit. Ik zou iedere dag kiezen.
Een nieuwe wet waarvan je zegt, nou die gaan we gewoon doen.
Ja, ik vind nou niet per se de politieke definitie van actieve politiek dat je per se nieuwe wetten moet maken. Maar de vervolmaking van de dienstensector en de digitale markt is natuurlijk iets waar ik zeker voor te spreken ben. En dat is ook, als daar een goed voorstel voor zou komen, niet iets waar ik een oranje of gele kaart procedure voor zou starten om het tegen te houden. Dus in die zin is daar nog een wereld te winnen. Maar ik denk ook dat er een wereld te winnen is aan het dichterbij brengen door die democratie te versterken via die nationale parlementen, zoals ik zei. En dat is nu overschat in die zin dat het amper werkt. En daarom lijkt het ook van, ja, het is er al sinds het verdrag van Lissabon, maar we zien er niks van, dus zal er niks zijn. En dat heeft er ook mee te maken dat er niemand, en dat is geen verwijt, maar niemand in bij de Brusselse instituties heeft natuurlijk belang om dat allemaal te gaan faciliteren. Ik moet, om dit fatsoenlijk te kunnen doen, wel weten wie hier in al die andere landen op mijn terrein woordvoerder is van welke partijen, hoe ze ongeveer in die debatten staan. Die moeten dan binnen een paar weken meerderheden verwerven in hun parlement om die procedure in gang te zetten. En het is veel werk. Dus wel iets waar ik zelf als speerpunt van heb gemaakt om die makkelijker te doen. Nou, tijdens de loop van mijn stage is constant bezig om dat in kaart te brengen. En dat is volgens mij wel een manier hoe je democratie ook vormgeeft, ook zelf actief. Door dat uiteindelijk ook aan je collega's aan te bieden, dat het makkelijk is om elkaar te vinden. En volgens mij is dat de enige manier. Ik denk dat het niet mij als volksvertegenwoordiger gelegen is om aan u te vragen als bevolking, als u moet betrokkener zijn, ga eens allemaal naar Brussel, ga naar het Europees Parlement. Dat is mijn verantwoordelijkheid als ik mensen vertegenwoordig, om ook, al is de origine van al die regels niet in Den Haag, maar in Brussel, om te zorgen dat ik daar die vertegenwoordigende rol op me neem en die taak invul.
We moeten zo langzamerhand gaan afronden. Dus ik wou naar het laatste setje vragen gaan. Misschien nog een vraag of drie. Mensen nog behoefte? Ja.
Ja, mijn naam is Kellerman. Ik het ga een beetje. Ja, oké. Okay. Ik wil opmerken dat dankzij het verdrag van Lissabon dat daardoor eigenlijk dat geweldig bevorderend heeft gewerkt voor de democratisering. Hè? Artikel 12 van het verdrag, dat allerlei rechten geeft voor de nationale parlementen. Hè? Het revisieartikel waarin ook weer de conventie bijeengeroepen kan worden. Kortom, allemaal. Dus ik begrijp ook niet dat, meneer Dijkhoff, dat u aanvankelijk tegen het constitutioneel verdrag gestemd hebt. Want achteraf gezien is dat verdrag van Lissabon 95% globaal, wat in het constitutioneel verdrag staat. Dus zou u nu, ik neem niet aan dat u nu tegen het verdrag van Lissabon bent. Een andere vraag is wat ik mevrouw wilde vragen. Dat was over dat Nederland stond op de 17e plaats op het ogenblik, hè, in als welvaart van de welvarende landen. Hè.
18, ja,
of 18e plaats, ja. Dat was, is dat opgenomen? Is dat vanaf heden of is dat van dit jaar?
Ja.
Ja. Hoe was het nou in 1956 voor de toetreding tot de Europese Unie?
Google jij dat even op
dan? Zou u eerder moeten weten dan Katelijn de Buitenweg misschien?
Ik heb niet zo'n, ik heb geen tablet.
Ja,
ja. Ik heb geen idee, meneer.
Dat zou dan heel belangrijk zijn. Het nut had voor Nederland om wel of niet. Of er een benefit in zat, een added value voor Nederland om lid te worden van de Europese Unie.
Nou, volgens mij zit er sowieso, is er wel eens uitgerekend, ook door het CPB, over dat wat gewoon de financiële meerwaarde was. En dat was iets van een maandsalaris per jaar. Maar eerlijk gezegd is dat niet voor mij de grootste overweging. Voor mij staat gewoon van ja, zelfs als je het vergelijkt met de jaren 50, we zitten in ieder geval nu in een situatie ook van globalisering. Ik geloof gewoon niet dat landen die niet samenwerken ook nog maar heel veel soevereiniteit kunnen behouden. Dat klinkt tegenstrijdig, maar ik denk als Nederland helemaal zelf in Nederland zou zitten, dat ze gewoon verbluffend weinig regels ook kunnen opleggen die ik inderdaad van belang vind, op bijvoorbeeld milieugebied of op sociale minima. En ik denk dat je dat gewoon niet kan, omdat dan een bedrijf heel makkelijk zegt of van, weet je, ik verkas anders wel naar de Belgen of naar de Oostenrijkers. En dan denk ik dat het dus, dat leidt er waarschijnlijk toe dat je een hele lage, steeds lagere vennootschapsbelasting hebt. Dat je elkaar steeds meer de tent uitconcurreert. Ten koste gewoon van werknemers. Dus mijn overtuiging is niet zozeer dat de Europese Unie nu geleid heeft tot een, dat wij nu soevereiniteit hebben afgestaan. Als wel dat de Europese Unie een manier is, een vehikel is voor ons om soevereiniteit eigenlijk weer terug te winnen of te behouden. En mijn enige pleidooi is, het zal niet verbazen dat ik erg pro-Europees is, mijn enige pleidooi is dat ik wel vind dat Europa wat gecreëerd moet worden, dat het in balans is. En ik betwist dat dat nu helemaal het geval is. Dus mijn ambitie zijn niet helemaal stil blijven staan bij zeg maar bij de creatie van de interne markt of de dienstenrichtlijn. Maar die reiken verder. En die reiken ook verder dan het financiële kostenplaatje dat Europa heeft opgeleverd.
Ja, even die vraag van meneer Kellerman over artikel 12. Ja, helemaal eens dat dat mooie gelegenheden biedt. En dat is ook mijn pleidooi dat we daar als nationale parlementen gebruik van maken. Anders blijft het heel geduldig papier waar we niks aan hebben. Het geeft ons ook de plicht dat waar te maken. Anders zou de grondwet waar ik tegen heb gestemd, waar ik straks al zei, zaten ook goede elementen in. Als we die goede elementen dan ook nog niet gaan benutten, dan wordt het voor mij helemaal een zuur verhaal. En wat ik ook eerder aangaf, het is niet alleen de inhoud van zo'n document wat je stem bepaalt. Ook het idee dat niet per grondwet of per referendum had gemoeten. Het is er nu, dus wat ik er nu van vind is niet zo relevant. Wat ik wel vind is dat we die zaken moeten benutten die het ons gegeven heeft. Omdat als het wel de negatieve kanten bewaarheid worden en de positieve elementen niet, ja, dan wordt het een naar verhaal.
Laatste vraag voor Peter Bootsma.
Ja, ik zat nog even te kouwen op de opmerking van mevrouw Buitenweg, dat eigenlijk over het scheppen aan de wind zeilen. Hè? Want u zei eerder dat eigenlijk 80% van de leden van de Raad van Ministers en 80% van het Europese parlement is uiteindelijk ergens voor, omdat het allemaal uitonderhandeld is. Wat verzet zich er nou tegen dat ze eens een keer proberen in de Raad van Ministers of in het EP te zeggen, nou, we gaan eens een keer kijken wat er gebeurt als we dat met de helft plus één doen? Want dan krijg je ongetwijfeld een grote minderheid die er tegen is. Misschien weer meer politiek debat, wat de uniepolitieker, meer betrokkenheid. Wat verzet zich daar nou tegen?
Ik zie de positieve kant inderdaad, dat je meer rekenschap aflegt van wie nou uiteindelijk het besluit heeft genomen. En wat ik zei, van ik zie daar zeker ook positieve kant van. Wat zich er tegen verzet, is dat het waarschijnlijk niet één richtlijn is wat zo 50 plus 1 is aangenomen. Dat Dat betekent ook dat een richtlijn ook niet goed geschikt kan zijn voor een bepaalde situatie in een land. Hè. Ja, dan gaat Europa gaat bijvoorbeeld over dingen als de bodemrichtlijn. Hè, namelijk welke chemicaliën, dus dit is wel ook echt wel een noodzaak in mijn oog, maar welke chemicaliën kan je dan nog in die bodem laten gaan of niet? Nou ja, dat is natuurlijk heel verschillend of je nou een zandgrond hebt of niet. Dus dan wordt er eindeloos onderhandeld en dat levert vreselijke wetgeving ook op. Als je nou zegt van ik ga echt 50 plus 1, nou dan is er een wet die misschien niet geschikt wordt of in ieder geval niet gedragen wordt ergens in 49%. Waarschijnlijk blijft het niet bij die ene wet, maar zullen er veel meer van zulke wetten komen die vrijwel altijd dezelfde meerderheid hebben. Want dat heb je namelijk in veel meer parlementen, dat je altijd een beetje dezelfde meerderheid en minderheid hebt. Als je nou de hele tijd eenzelfde minderheid hebt die eigenlijk aan de kant staat. Ja, nu heb ik nog steeds, ik zal niet zeggen dat het mijn kabinet is, maar ik erken wel dat het het gekozen is door een meerderheid van de bevolking. En dat is niet mijn kabinet in termen van hoe ik politiek bij thuis voel, maar het is wel het kabinet van Nederland. Die overtuiging, die betrokkenheid nog bij de staat is er nog niet bij Europa. Dus ik denk dat het er op een gegeven moment toe kan leiden dat op een gegeven moment staten zeggen, ja, er wordt van alles over mijn hoofd heen beslist en ik ben het er echt niet mee eens. En dat is het gevaar wat ik erin zie, los van alle goede kanten goede mogelijkheden die ik erin zie om het politieke spel spannender en inzichtelijker te maken en dan meer rekenschap af te kunnen leggen.
Ja, dat denk ik ook als je dat in het Europees Parlement zo zou doen. Het Europees Parlement is een soort vertegenwoordiging van het volk bij een institutioneel samenwerkingsverband, om het heel kil te zeggen. Het is niet de vertegenwoordiging van een politieke polis, om het zo maar te zeggen. Dus dan, ja, dat gaat niet langs partijlijnen nu, dus nu zou dat, ja, ik vind het wel. Ja, dat vind ik echt.
Ik bedoel, dat vind jij, maar ja. Ik bedoel, ja, oké, maar in het Europees Parlement werk je echt met fracties. En
ja, dat klopt.
Onderzoek van Simon Hicks van de London School of Economics zegt ook dat 95% van de fracties stemmen coherent.
Ja, dat
dus
doen
ik bedoel,
ze
dat is toch niet dat zo
is het
dat
probleem
ze dan
ook niet, maar die fracties zijn inhoudelijk ook grotendeels gericht. En ook die verkiezingsprogramma's, ook als je het zelf schrijft, zijn vooral gericht op de toekomst van ook Europa als institutie. En het is dus het zit ergens tussen een echt parlement en een ondernemingsraad in. En ik vind echt, er zit ook een heel grote groupthink daar. En dat is logisch. Maar het is wel een parlement wat vooral zich richt op de Europese instituties. En hoe die werken, en ook op de commissie en die voorstellen.
Maar jouw pleidooi dat vooral het nationale parlement meer zeggenschap moet hebben, heeft niks te maken met jouw groupthinking.
Ja, dat is dan een andere groupthink.
Ja.
Alleen die is niet collectief gedeeld met het hele nationale parlement. Want er zitten ook heel veel collega's in het nationale parlement die dat allemaal niet zo vinden. Omdat die graag denken dat hun eigen ideologische agenda beter bereikt kan worden door een meer en door gefederaliseerd Europa. En daarom ook voor dat federale Europa zijn. Dat is een goed recht. Maar dat is een minder, minder collectivistisch idee dan.
Sorry, was geen aanslag. Nou, ik bedoel. Ja, oh, hij is gelijk kapot. Ja, dat is dan toch.
Made in Brussels.
Het is natuurlijk zo dat er natuurlijk iets in zit. En dat is zo dat het Europees Parlement vaak ook er voorstander is van vergroting van bepaalde taken. Dus dat is absoluut waar. Dat het Europees Parlement. Ja, je bent er natuurlijk ook om ook een bepaalde macht uit te gaan oefenen. Maar ik betwist echt dat het Europees Parlement dat ook echt als zijn bestaansrecht ziet. Het is juist een vehikel om ook allerlei dingen te bereiken. U citeerde net uit het Europees verkiezingsprogramma, waarbij u zei verontwaardigd eigenlijk. Het stond helemaal achteraan, al die punten over de Europese instituties. Ja, maar het wil maar zeggen dat al die vijf hoofdstukken daarvoor ging wel degelijk over wat wil je bereiken, gewoon beleidsmatig. En dat is natuurlijk, dat geldt voor ook andere partijen, waaronder zelfs de liberalen.
Zelfs liberalen, nou.
Lijkt me een mooi slot van deze bijeenkomst. Nee, we gaan er echt een punt achter zetten. Een opmerking.
Ja, dat is niet hetzelfde als discipline.
En dan stemmen we dus ook verdeeld.
Nee, inderdaad. Nou, ik snap dat deel van de liberalen, dat begrijp ik. Maar het wordt wel degelijk veel geprobeerd ook om In die verkiezingsprogramma's, en dat is waar, dat gebeurt nog vrij minimaal, dat er Europese verkiezingsprogramma's, die zijn nog vaak vrij minimaal ingevuld. Die zijn er overigens wel. Van alle politieke partijen heb je ook een Europees, zeg maar door de Europese koepel gemaakt verkiezingsprogramma. Maar die zijn nog minimaal. Er is geen fractiediscipline, maar wat er wel is, is dat je gewoon permanent met elkaar in dialoog bent. Ik zal een voorbeeld geven over de Franse Groenen.
Kort en, vraag, ja, heel kort.
De Franse Groenen waren ooit tegen deeltijdarbeid, een soort wet van deeltijdarbeid. Dat ging niet Europees regelen, maar daar hadden we het over. En wij waren toen nog daar hartstikke voor. Dan ga je eens een keer met elkaar bekijken van waarom verschillen we zo, terwijl we allemaal van de Groenen zijn? Ja, dan blijkt dat zij een situatie hebben waarbij alle typische vrouwenbanen alleen maar part-time zijn en niet fulltime, waardoor vrouwen onvoldoende kunnen verdienen. Dus het gaat er ook om dat je langzaam een beetje een ui afpelt om te kijken waar vinden we elkaar. En kunnen we daar ook gezamenlijke regels op doen. En dat maakt eerlijk gezegd het ambt van Europarlementariër buitengewoon boeiend. En daar heb ik het daarom ook met heel erg veel plezier bekleed. Het gewoon proberen te zorgen om hoe kunnen we een gezamenlijk iets vinden. En waar daar ook nog een beetje kwalitatief goede wetgeving op kunnen maken.
Ja, maar dit onderstreept wel, het lijkt me ook buitengewoon integrerende omgeving. Maar het is wel een andere vorm van politiek dan nationale parlementen. Uien afpellen is iets anders dan knopen doorhakken.
Oké, nou, dat is een mooi liberaal slot dan nu. De troost is altijd dat het laatste woord in de democratie nooit gesproken is. Er is altijd weer een volgend debat. En het volgende debat dat Montesquieu en Trouw samen organiseren is op 19 april tussen oud-premier Wim Kok en de bankier André Sas. Dus als u daarbij wilt zijn, wees er snel bij, want dat zal wel stormlopen gezien de gasten. Ik wil de beide sprekers heel hartelijk bedanken. Namens het Montesquieu Instituut mag ik u ook nog iets overhandigen.
Ja.
Als dank. Nelly, dat hebben jullie vast nog niet in de boekenkast. Alsjeblieft. De zaal ook heel hartelijk bedankt voor uw aandacht en betrokkenheid. Montesquieu heeft heel veel gezegd over de democratie. En een van de kenmerken was volgens hem een zekere soberheid. Maar het instituut zorgt toch voor een borrel na afloop.